Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 230 van de Na de Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En heden zijn wij Bastiaan Paschie Paternotte buitengewoon dankbaar dat hij gisteren de hele dag het Gaza-debat in de Tweede Kamer heeft gevolgd voor ons. Daar hoefden wij het niet te doen.
Ja, nou ja, het debat over de ontstaande politieke situatie.
Ja. Wil je eerst even iets kort vertellen of gaan we eerst naar Dikkie Schoof luisteren?
Moeten we niet eerst gewoon inleidend gesprek? Hoe is het met jou, Jan?
Goed, Bas.
We nemen nooit op de donderdag, maar nee. Vanwege allemaal agenda, technische en het debat natuurlijk.
Ja, jij kon
deze
gisteren niet.
Op donderdag, wat liever op dinsdag, dat is voor de luisteraar ook.
Jij kon gisteren niet.
Vast ankerpunt in de week. Ja.
Jij kon gisteren niet, wilde ik zeggen, de afgelopen drie keer. En ik kon dinsdag niet, maar ik kan niet zeggen waarom niet. Want we hadden weer een opzegger die zei dat er te veel geneuzel over privé dingen in zat. Mm. Sowieso was die mij zat. Dus daar gaan weer €40. Bij petjeaf.com, zes naar de jongens. Ja, nu gelijk tikken zeker, hè?
Ik weet niet wie dat wel over...
Ja, iemand die blij was met jou, maar mijn geneuzel zat was. Dus ik ga heel weinig neuzelen vandaag. Ik doe voorzetjes. Ik ga niet vertellen dat ik dinsdag een verjaardag en een begrafenis had. Ja. Dus we gaan gewoon meteen ter zake komen. Tot zover het inleidend geneuzel aan deze kant. Had jij nog wat verder? Is het warm?
Nou, even over die opzeggen. Want jij doet altijd heel dramatisch over. Maar er zeggen wel eens mensen op. Maar tot nu toe hebben... Want het loopt echt storm. Nou, dat hebben we begin deze maand gehoord. Ik heb 110 nieuwe abonnees moeten voorlezen, Jan Dijkgraaf.
Ik ben gewoon een gevoelige jongen, Bas.
Ja, dat is wel een gevoelige jongen.
Ik denk als je na 230 afleveringen nog niet weet dat ik een narcist ben in de categorie Jethem Kandan, Leila Gül en noem al die andere zwakzinnige narcisten maar op. Ja,
Heeft iemand jou vergeleken met Jethem Kandan?
Nee, dat niet, maar ik noem een paar bekende narcisten.
Oh, ik dacht even dat deze meneer of mevrouw jou met Jethem
Kandan, die trouwens schurft heeft.
Oh, vertel.
Ja, die zit in Expeditie Robinson, want daar zijn ze dus ook door de goede kandidaten heen.
Ja.
En ze is met schurft teruggekomen, zag ik op telegraaf.nl.
Oké.
Okay. Ja, ik zag op Twitter.
Ik wil toch niet weten van Jethem Kandan.
En ik zag op Twitter dat Jethem Kandan na zomergasten meldde dat ze de nieuwe premier op tv had gezien. En dan bedoelde ze niet Bontebal of Timmermans. Maar Femke Halsema. Dus ze is van D66 overgestapt naar GroenLinks PvdA.
Maar ze staat niet op de lijst. Vorige keer stond ze nog op de D66-lijst.
Ja, ook dat, hè. Toen heeft ze zich teruggetrokken, omdat er gezeik kwam. Ze had namelijk in een column, zoals zij de opstelletjes bij RTL noemde, had ze iets vervelends over D66 geschreven. Erger is dat op de PvdA-lijst het orakel uit Heerenveen ontbreekt.
Bizar, hè?
Zo zijn best gedaan. Zijn tong is gewoon helemaal kapot van het inlikken bij deze en gene. En dat staat er niet op.
Maar Jaap Stalenburg, we kunnen niet op hem stemmen deze verkiezingen. Nee. Ongelooflijk.
Anders? Ja, hadden we het ook niet gedaan.
Anders hadden we het ook niet gedaan. Maar de mensen in het land hadden op Jaap Stalenburg kunnen. En Jaap Stalenburg als prominent Fries partijbaron van PvdA GroenLinks, die verdient natuurlijk een plek op de lijst.
Ja.
Maar nee, ze willen hem er toch niet bij hebben. Wat raar.
Ja, ik had hem in de top 10 verwacht.
Ik had hem in de top 10 verwacht. Ja. Zo'n slimme, nette, rustige, weloverwogen PvdA GroenLinks politicus als Jaap Stalenburg. Ja. Maar ja, goed, their loss.
Marjolein Moorman ging voor uit dat dorp aan de Amstel.
Ja.
Met een gekoste Jaapische plekje. Nou, Bas.
Maar we hebben een loge dus, dat is wel grappig.
Wat bedoel je?
Nou, we hebben een loge hier thuis.
Heb je een kat?
Ja.
Een nieuwe?
Ja, nee, een loge.
Oh, die gaat weer terug.
Van een buurvrouw, die is een paar dagen weg. Dus die heeft vanmorgen de kat bij ons afgeleverd. Maar het is een heel klein zwart poesje, Mini heet ze. Dus die is nu al spoorloos.
Oh.
Die zit ergens in het huis en we weten niet waar.
Ja, lekker dan.
Maar katten zijn altijd bang, hè. Want we hebben één keer eerder een kattenlogeer gehad, 15 jaar geleden of zo. En die heeft ze dan ook een dag lang onder het keukenblok verstopt.
Ja.
En dan uiteindelijk durven ze naar buiten te komen. En uiteindelijk willen ze natuurlijk vreten hebben. En hebben ze door dat jij verantwoordelijk bent voor de hap. En dan is het opeens gewoon weer poeslief.
Ja. Maar goed, buurvrouw van Bas, als u luistert. Luistert ze?
Nee, ik denk het niet.
Oh. Buurvrouw van Bas, of vriendinnen van de buurvrouw van Bas, of familie van de buurvrouw van Bas, of collega's van de buurvrouw van Bas.
Oké, doe maar.
Mini is zoek.
Oh. Ook gelijk voor paniek zorgen nu.
En de vorige keer, hij vertelt net, hij kwam onder het keukenkastje vandaan om te vreten. Nou, ja. Ik heb het ware verhaal gehoord. Nee, op een gegeven moment ging het dus na 3 maanden ontzettend stinken in huis op Paternotte. En toen heeft Bas zich eerst 10 keer met groene zeep en daarna nog een keer met allemaal andere shit moeten wassen van Monique. Het bleef stinken in de keuken. Toen heeft Monique het keukenkastje gesloopt, althans de onderkanten van eruit gezaagd. En toen lag er een kattenskelet.
Wat is dit nou voor stom verhaal? Het is niet eens leuk dit.
Nee, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat als de collega's, vriendinnen of familie van de buurvrouw naar ons luisteren, dat je nu wel even gezellig iemand op bezoek krijgt vandaag, Bas Paternotte.
Ja, ja. Anyhow, ik vind het leuk dat er weer een kat in huis is. Ook al heb ik hem nog niet gezien, omdat onze kat is overleden in april.
Ja.
Dus ik vind
hoe heette die ook alweer?
Hè?
Hoe heette die ook alweer? De
vorige?
Ja.
Salvatore Deense, TCB.
Ja, prachtige naam. De vraag is natuurlijk, nu je er toch zelf over begint, wanneer komt er een nieuwe kater, dan wel poes?
Oh, daar zijn we nog helemaal niet mee bezig. Ik moet eerst deze loge maar eens even
zien te vinden. Ja, hoe lang blijft het?
4 dagen.
Oh, nou ja. Ben je in elk geval niet eenzaam overdag? Nee. Ik heb trouwens wel gehoord dat katten allergisch zijn voor zwart met rode inrichtingen.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus dan weet je dat.
Dat is mijn kantoor. Ja.
Daarom. Nou ja, goed. Slecht praatje van mij. Slecht praatje van jou, maar vooral van mij. Maar goed, als het gaat om slechte praatjes, dan zijn er altijd mensen die nog slechter lullen dan wij.
We hebben dat punt nooit bereikt. We waren volop in gesprek om te kijken of we tot aanvullende maatregelen zouden kunnen komen. Of we daar met elkaar politieke overeenstemming over konden bereiken. Aan de hand van de verschillende voorstellen die er voor lagen. En over die gesprekken waren wij nog volop in gesprek. En midden in zo'n gesprek. Het spijt me dat ik bijna te moeten melden. Staat de minister van Buitenlandse Zaken op en loopt naar buiten. Dus we hebben nooit het punt bereikt waarin we formeel met elkaar hebben geconstateerd dat we er niet uit waren gekomen. We zaten nog te zoeken naar formuleringen waar we elkaar allemaal in konden vinden.
Ja, Bas, dat was Dickie Schoof gisteren.
Ja, jij vindt het een slecht praatje, ik vind het een heel goed praatje.
Voor zijn doen was het coherent.
Want het bewijst gewoon dat NSC wel overwogen en wel bewust het toch al gevallen kabinet nog een keer heeft opgeblazen.
Ja.
Want Dick Schoof gaat dit echt niet verzinnen. Dat kan niet, want Dick Schoof snapt heel wel dat je niet moet liegen in de Tweede Kamer, al helemaal niet als premier zijnde. Dus nee, ik vond het een heel goed verhaal van hem, dat hij gewoon nu zwart op wit, het staat nu in de annalen van de Tweede Kamer, in de parlementaire geschiedenis, er werd nog gesproken over een oplossing, maar NSC, de minister van Buitenlandse Zaken, Kasper Velkamp, die is opgestaan, weggelopen en heeft toen het kabinet laten vallen, want daarna stond hij gelijk de pers te woord. NSC, de partij van goed bestuur, heeft dit kabinet opgeblazen vanwege Gaza. Dat is alles wat we hoeven te weten over NSC. Zo gaat NSC de geschiedenis in. Zoals Pieter Omtzigt is nu vergeten. Nee, NSC, de partij van goed bestuur, heeft het kabinet opgeblazen. Ze waren bijna bij een oplossing en ze zijn gewoon weggelopen als lafbekken. Het was vaandelvlucht. Ze hebben dit land in een totale chaos gestort. Gelukkig blijkt uit het debat van gisteren dat dat meevalt. Hè? Er kwamen geen bizarre moties van wantrouwen. Ook dat gekke plan van D66 over een nationaal kabinet is afgeschoten. Zoals Frans Timmermans, die zei van, nou ja, we moeten toch maar even kijken hoe we een beetje normaal met elkaar verder kunnen gaan. Maar het komt door NSC. Wat een verachtelijke, vieze partij is dat. Ik vind die Kasper Velkamp een verachtelijk vies mannetje. Ik las ergens in ik denk dat het in, nou, ik las het of in Trouw of in de Telegraaf. Ik weet niet meer waar het precies stond. Dat het er waarschijnlijk mee te maken heeft dat hij ambassadeur in Parijs wil worden. En dat hij nog even schijnbaar bij zijn vriendjes op het ministerie van Buitenlandse Zaken, lees zijn activistische ambtenaren, even in een goed blaadje wilde komen, zodat hij ambassadeur in Parijs kan worden. Deze man moeten ze uit de diplomatieke dienst schoppen. Wie denkt Kasper Veldkamp wil dat hij is, dat hij dit land in de ellende stort voor zijn baantje in Parijs. Sodemiet erop, man. Ik hoop dat de volgende minister van Buitenlandse Zaken hem er gelijk eruit sodemietert en met pensioen stuurt. Oh! Walgelijk. Kasper Veldkamp is walgelijk. NSC is walgelijk. Nicolien van Vroonhoven is walgelijk. Die stond gisteren bijna te huilen achter de microfoon. Van onvermogen, omdat ze gewoon helemaal niks kan. Dus nee, superleuk debat. Ja, het was echt leuk. Ik heb me vermaakt.
Ja, zullen we even wat hoofdrolspelers aflopen?
Ja.
Geert Wilders, blunder gemaakt.
Ja, oliekoekendom.
Ja, vertel even, want er waren ook mensen die moesten werken.
Geert Wilders, hij was gewoon typisch Geert ding aan het doen. Hij was hartstikke lekker in vorm. Alleen hij zei over die Lisa die dus vermoord is. Hè? Dat meisje uit de Apkoude die daarbij in Amsterdam is vermoord. Door die asielzoeker. Dat die knakker al een keer was opgepakt en daarna vrijgelaten. Ja, dat klopte. Dat klopte niet. Oliekoekendom. Zijn fans die zeggen dat het een misverstand is op basis hoe het parool iets had opgeschreven. Nou ja, het klopte gewoon niet. En als je dit meisje Lisa, wat toch zich langzaam ontwikkelt tot een nationale wond. Daar moet je gewoon even goed en wel overwogen. Als je dat als voorbeeld wil gebruiken, dan moet je geen fouten maken. Nou, hij heeft dus een fout gemaakt. Gek genoeg was het dus niemand opgevallen. Niemand was, mij was het ook niet opgevallen.
In de Kamer bedoel je?
In de Kamer was er niemand opgevallen. In de media was er niemand opgevallen. Het werd pas nieuws toen het ANP met een berichtje kwam. De politie heeft gezegd dat Wilders dit niet moet doen. Want het klopt niet. En nu komt het. En dat ze op de social media daar een bericht over hadden geplaatst. Dus ik kijk gelijk. Politie Amsterdam, Twitter. He, daar hebben ze 500.000 volgers. Ik volg dat account. Ik snapte het al niet, want ik had de hele boodschap niet gezien. Er stond ook helemaal niks. Blijkt dat ze het alleen op Blue Sky hebben gezet. En dat vond ik echt zo vreemd. Want weet je hoeveel volgers de Amsterdamse politie op Blue Sky heeft?
Ja, natuurlijk weet ik dat. 900.
Ja, precies. Ja. Die hebben nog niet eens 900. Dus ik vond het erg opmerkelijk. En dus ik twitterde erover. Toen kreeg ik geen mensen achter me aan. Van ja, maar het staat ook op teletext. Alsof ik de boodschap van de politie in twijfel wilde trekken. Daar ging het mij niet om. Nee. Want ik bedoel, hallo, ik krijg het persalarm. Ik snap heus wel hoe de media werkt. Wat ik niet snap, is dat ze het wel op Blue Sky zetten en niet op Twitter, waar ze 500.000 volgers hebben. Want dan weet de hele wereld dat Geert Wilders heeft gelogen. Dus ik vraag me dan af, waarom hebben ze niet op Twitter? Is de Twitter-agent van dienst, is dat een PVV-fan?
Dat denk ik.
Het zou kunnen. Hebben ze opeens gisteren besloten dat ze niet meer op Twitter willen, wel op Blue Sky? Nou, klopt niet, want ze zijn verder wel nog aan het Twitter. Ik vind dat gewoon vreemd dat je, kom op, niet de hele wereld zit op Blue Sky. Ik bedoel, je hebt dan maar 900 volgers. Je hebt 500.000 volgers op Twitter. Als je dan op social media iets bekend maakt, dan moet je dat gewoon op Twitter doen, want dan weet Bassie het ook. Maar nu moest ik het zelf opzoeken. Alleen maar omdat het ANP mij vertelde, hebben ze op social media bekendgemaakt. Dus ik vond het raar. Ik vond het erg vreemd. Ik vind gewoon dat je dat op Twitter moet zetten. En ja, Wilders heeft gelijk zijn excuses aangeboden, want die wist ook wel van, foute boel.
Ja.
Maar Wilders, die zet het vervolgens ook niet op Twitter. Irriteert me ook. Wilders doet alles op Twitter. Biedt dan ook gewoon even je excuses aan op Twitter. Het is helemaal niet erg om sorry te zeggen. Hè?
Juist niet.
En toch? Dus dat Wilders, ik weet niet, heb jij zijn account vanmorgen nog gezien? Dat heeft hij, volgens mij heeft hij niks
zijn
over
eigen gezegd. Account of zijn schaduwaccount?
Nou, dat is, heeft hij ook een schaduwaccount?
Dat schijnt, dat zeggen ze.
Nou, dat weet ik niet.
Als je,
dat
als
zou
je,
wel grappig zijn. Dus dat
als je ruzie maakt op Twitter met een Roel Lewinsky 2,
ja,
dan schijnt Geert Wilders je te blokken.
Oh?
Dat is die Sander van Dam. Heet hij van Dam? Sander van D van de boekjes.
Ja.
Die is dat overkomen.
Die denkt dat die Roel Lewinsky Geert Wilders
dat
is?
Dat denkt hij, ja. Nee, dat hadden anderen gezegd.
Ja.
En hij zei wat mij nu toch overkwam. Ik had ruzie met Lou Lewinsky en ik ben geblokkeerd door Wilders. Oftewel, het zou kunnen kloppen dat Wilders achter het Lou Lewinsky
account zit. Oh, grappig.
Ja, dus dat gaan we. Ik heb Lou Lewinsky ook al eeuwen geleden geblokt en hij mij. Dus we gaan het weer even in de gaten houden, Bas.
Wat grappig. Ja. Het zou wel kunnen natuurlijk dat Wilders, en waarom ook niet?
Ja, waarom
niet? Het is niet dat hij veel buiten komt.
Nee. Het mag ook nog van Henry Bontepal. Hè? Het staat alleen maar in zijn verkiezingsprogramma dat je niet meer anoniem op social media mag. Dus.
Staat het in het CDA-verkiezingsprogramma? Ja. Oh ja, je weet, ik haat anoniempjes. Maar goed.
Ja,
maar ik vond het belachelijk. Maar opeens dat ik het verwijt kreeg van dat ik twijfels zou wilde saaien over nieuws. Nee, het is gewoon raar dat ze het niet hebben gemeld.
Enige verklaring heb je dus al gegeven. Dat is dat er een PVV'er daar social media doet. En dat hij dan opdracht krijgt om Wilders af te zeiken. Namelijk door de waarheid te vertellen. Mm. En dat hij dan denkt, nou, dan zet ik lekker op Blue Sky. Want dan kan ik altijd zeggen, ja, maar wij nemen Twitter toch niet serieus. Ik heb het op Blue Sky gemeld.
Ja.
En dan gaat het daar wel vliegen op Blue Sky, omdat al die Wilders vijanden daar zitten.
Ja, maar ik vind gewoon, als politie heb je een verantwoordelijkheid. En dat is, als jij iets zegt over een fractievoorzitter, dan moet je het ook, als je het op social media zet, dan moet je het in ieder geval op Twitter zetten. Want Bas Paternotte, die zit wel eens iets vaker op Blue Sky om zijn thermometer in de kloppende rode aars te steken. Maar in principe opereert iedere journalist gewoon op Twitter. Dus als politie wil communiceren, doe het gewoon op Twitter. Ja. Stel je idiot.
Zeker.
En Wilders had het natuurlijk zelf ook over moeten twitteren.
Absoluut. We gaan even,
maar goed.
Als met jou wel nemen, gaan we even naar de volgende leider van een partij.
Ja.
Die mij opviel. Want ik heb met een schuin oog meegekeken tijdens mijn werk. Dat was een vrouwtje dat heel erg stil en bescheiden aan het debatteren was. En zo kennen we haar niet!
Oh ja.
Het was ze stil.
Ja.
En ik heb iets heel opmerkelijks gezien gisteravond daarover.
Oh, vertel.
Het ging bij Vandaag Inside. Ging het ook over dat Jasilgus anders was dan normaal. En dat zat Thomas van Groningen te vertellen. Die was een van de. Die zat op de stoel van Van der Gijp. En op de barkruk zat Raymond Mens. En Thomas van Groningen die suggereerde dat, of die zei dat Jasilgus misschien, of Gené, dat weet ik niet, maar iemand riep van, zij heeft waarschijnlijk een adviseur, die heeft gezegd, Dylan, hou nou even die grote smoel, duik niet overal meteen bovenop, doe relax, doe rustig.
Ja.
En toen zei Thomas van Groningen met van die glimmende oogjes en een lach op zijn mond, wie zou dat nou zijn? En hij bleef nog een minuutje na glimmen en schuin naar Gené kijken.
Ja.
En de camera ging naar Raymond Mens. Die zoals we weten
terug op het oude nest. Want hij is begonnen als voorlichter bij de VVD.
Maar als Thomas van Groningen als journalist, want dat is hij, weet dat Raymond Mens de mannetjesmaker van Jasilgus is, om er even wat rust in te schoppen, dan vind ik dat hij verplicht is om dat te melden.
Ja, dat lijkt mij ook. En het lijkt me ook dat Raymond Mens dat dan even moet... En waar zag je dit bij Vandaag
Inside? Ik zou het fijn vinden als jij even terugkijkt om te zien of je precies ziet wat ik zie. Want als je alleen... Ik had het fragment willen afdraaien, maar je ziet natuurlijk geen beeld bij onze fragmenten.
Nee.
Maar je ziet echt dat er een soort inside joke gemaakt is.
Nou, dat zou ik wel zeggen. Als Raymond Mens nu Dylan Jasilgus
coacht,
adviseert. En dat mag voor mij, hè? Want jij hebt ook een keer een coachinggesprek gehad met Dylan Jasilgus jaren geleden. En,
gratis.
Maar het mag voor mij. Maar ik wil het dan wel graag weten.
Exact.
En Thomas van Groningen. Waar ik notabene, ik stop het punt om de Thomas van Groningen fanclub op te richten.
Dat had bij Gordon ook zo'n succes.
En daar kunnen mensen dan voor doneren en zo, bedenk ik me nu. En dan kan ik Abris door het land ophouden. Thomas van Groningen fanclub.
Hij is geweldig goed.
Maar hij is geweldig goed. Maar als hij aanwijzingen heeft of weet dat Raymond Mens Dylan Jasilgus adviseert, dan moet hij dat gewoon zeggen, hoor.
En Raymond Mens mag dan tot de verkiezingen niet meer als deskundige optreden, vind ik.
Dat spreekt vanzelf.
Ja. Dus ik zou het fijn vinden als jij even die beelden terugkijkt.
Ik zal dat dus
misschien is het ook wel een leuk filmpje voor op paternotte.nl als jij hetzelfde ziet.
Maar ik heb toch geen rechten op daarop. Dus dan krijg
heb je rechten nodig voor Vandaag in site?
Ja, natuurlijk. Dat is niet gratis, Jan.
Je mag dan het is toch citaatrecht dan? Je hoeft niet de uitzending te laten zien.
YouTube, als ik iets van Vandaag in site pak, dan wordt YouTube helemaal gek.
Oh.
Dus nee, dat kan niet. Dat is allemaal van...
Dan op Twitter.
Allemaal van Talpa.
Ja, oh, wat raar, joh.
Nee, maar dat gaat echt... Dat gaat zo ontzettend ver. Dat ze... ik maak heel vaak filmpjes op YouTube.
Ja.
van, ik monteer daar debatfragmenten.
Ik ken nog iemand die dat doet, maar dat terzijde.
En ik krijg zelfs talpa, dan krijg je dus van vandaag een site een claim van ja, dit zit, dit heb je van ons, want het zit bij ons in de show.
Oh, echt?
Vandaag een site wordt 's avonds uitgezonden. Hè?
Ja.
Basie zet zijn filmpje 's middags online, dus dat klopt dan niet. En uiteindelijk na 10 keer mailen, dan snappen ze dat ik ook gewoon een professional ben. En dan en nu heb ik ook geen last meer van. Maar ja, ik weet niet hoe dat werkt. Volgens mij zoeken ze automatisch.
Ja, dat klopt.
Op copyright claims. Maar ja, goed, daarna kan ik dus niet, verdien ik geen geld met mijn filmpje, omdat er een claim op ligt.
Ja.
Wat bizar is, omdat mijn filmpjes ook beter zijn.
Hè? Een onterechte claim dus.
Omdat ik echt hele ja, een onterechte claim. Maar mijn filmpjes zijn gewoon beter, omdat ik altijd gewoon beide kanten van het verhaal laat zien. Terwijl al die knippertjes, hè, die laten dan alleen Wilders zien. Wat veel leuker is om ook bijvoorbeeld de reactie van Steven van Baarle te laten zien.
Ja.
Dus het slaat ook nergens op. Anyhow, ik ga daar nooit, gebruik ik nooit filmpjes van wat dan ook.
Kijk dan gewoon even om te zien of ik gelijk had en of je er op een andere manier wat mee kan. Maar het viel mij heel erg op van hier is iets aan de hand. Dit is geen zuivere koffie.
Nee, ik zou dat erg kwalijk vinden. Ja. Erg kwalijk.
Dus nou ja, dan doe je toch op de voorpagina van Metro een nieuwsverhaal.
Ja.
Oh nee, dat kan niet meer. Hoe voel je verder dat Dylan het deed?
Nou ja, goed, ze doet het in de broek vanwege de peilingen. Hè?
Ja.
Dat ze had dus één slechte peiling bij Maurice de Hond, waarop Sander Schimmelpennink een column schreef dat de VVD in alle peilingen gekelderd was, waarop alle media dat overnamen. Ja, dan moet je niet raar opkijken dat in de volgende peiling, namelijk die van Eén Vandaag, dat ze dan inderdaad keldert. Dat was self-fulfilling prophecy. Maar goed.
Ook op 15 daar trouwens.
Wat zeg je?
Daar zat ze ook op 15.
Ja, nee, precies. Maar goed, als iedereen niet zo hysterisch was geweest over die column van, of die column over die peiling van Maurice de Hond, had ik nog maar moeten zien of de VVD nu zo laag was.
Ja.
Anyhow, ze is in de problemen. Daarom misschien Raymond Mensen ingehuurd. Daarom past ze de toon aan. Want ze weet ook wel dat op deze manier het niet goed gaat. Terwijl de oplossing gewoon voor handen ligt. En dat is dat ze zegt, ik sluit Frans Timmermans uit. Want ik wil niet met een partij waarvan 15% uit antisemieten bestaat. Cijfers, Jaap Stalenburg, PvdA GroenLinks Statenlid. Nee, maar die heeft dat gezegd. 50% van mijn partij bestaat uit antisemieten. Ja, slechts ook. Ja. Hij ziet dat als positief. Ja. Maar goed. En maar goed, als je zulke zegt van ja, nee, ik sluit PvdA GroenLinks uit. Nou ja, dan is Wilders een argument kwijt van een stem op de VVD is een stem op Frans Timmermans. En ik denk dat de VVD dan theoretisch wel zou kunnen stijgen in de peilingen. Omdat de PVV-kiezer dan, die weet sowieso dat de kans heel klein is dat Wilders premier wordt. Omdat die gewoon aan alle kanten is uitgesloten, hoe triest dat ook is. Als Dylan zwart op wit PvdA GroenLinks uitsluit, dan weet je in ieder geval zeker dat Frans Timmermans geen premier wordt, wat een ramp voor het land zou zijn, omdat je niet een partij wil met 50% antisemieten. Nou ja, dan is er de kans groot dat fucking Rolo Bontebal minister-president wordt, omdat hij dan de beste papieren heeft. Maar goed, dan ga je tenminste over rechts. Hè? Want dan heb je, dan heb je CDA, dan heb je VVD, dan heb je JA21, dan heb je BBB. Dus dan heb je echt een centrumrechtskabinet.
Dat zou prima zijn.
En dat zou mijn voorkeur hebben. Ja. Ook al hebben we dan Roland Bontebal als minister-president. Nou ja, vooruit, dat moet dan maar. Alles beter dan Frans Timmermans. Maar goed, zolang Dylan Jezelkens Frans Timmermans niet uitsluit, zal heel veel mensen zeggen van, na de verkiezingen gaat ze met Frans Timmermans regeren. Ja. Dat willen we niet, daarom stemmen wij op Geert Wilders. En dus als zij Timmermans uitsluit, dan gaan die PVV-kiezers denken van, hey, ze gaat toch niet met Frans Timmermans. En Geert, we zijn gek op Geert, we houden van Geert, maar hij gaat geen premier worden. Weet je wat, we gaan stemmen op VVD of we gaan stemmen op BBB of we gaan stemmen op JA21.
Ja.
En zo kan Dylan Jezelkens haar positie en haar partij redden. Maar ja, dan zal ze Frans Timmermans moeten uitsluiten. En dat wordt nou wel eens tijd, want het is vandaag al 28 augustus.
Ja.
Volgende week, volgende maand om deze tijd, nog een 29 oktober, toch?
Ja.
Ja, nou, volgende maand en een dag staan we bij de stembus. Dus Dylan, gas op die lolly. Timmermans uitsluiten. Hop, hop, hop.
Over 2 maanden en een dag.
2 maanden en een dag, ja.
Scheelt nogal. Ja. De helft. Oké, Bas. Goede analyse. Wil jij nog iets zeggen over het feit dat het niet over de crisis in het kabinet ging, maar over Gaza gisteren? Dat alle vlaggetjes en watermeloendragers...
Nou ja, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Want Steven van Baarle en Esther Ouwehand, die gingen natuurlijk helemaal op het Gaza-orgel.
Ja.
Toen dat klaar was, toen schakelde Esther Ouwehand razendsnel over naar stikstof. Dat vond ik ook wel opvallend. Maar verder viel het wel mee over Gaza. En dat geeft ook al aan... Want het was best wel een paniekerig sfeertje in aanloop naar dat debat.
Ja.
Er was sprake van dat PvdA GroenLinks een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet zou indienen, dan wel zou steunen. Nou ja, uiteindelijk is het tot Timmermans doorgedrongen dat je daarmee de situatie alleen maar erger maakt. Omdat je dan... Dus dan valt het kabinet voor de derde keer, hè?
Ja.
Dus dan heb je hem weggestuurd. Driedubbel demissionair kabinet, wat dan...
Demissionair wordt.
Ja. Dus dat slaat nergens op. En dus nee, ik vond het wel meeval. Het ging over Gaza. Het ging een beetje over de val. Gaan ze, nou, daar hebben we het eigenlijk over gehad, over die val. He, Veldkamp, Schoof heeft gewoon gezegd, Veldkamp is weggelopen. Nou, helder verhaal. Gaza, ja, daar is dus ook niks uitgekomen verder. Maar het was formeel ook geen Gaza-debat. Nee. Dat gaan we vanaf volgende week, na het reces, zullen ongetwijfeld weer Gaza-debatten volgen.
Dood zie ik ook ervan.
En ik ben er ook zo klaar
helemaal
mee.
Klaar het, mee. Het 5 uur vliegen, mij, jongens. Tief, zoek het even uit daar.
Het mag van mij. Hè. Gaza is een belangrijk onderwerp. Maar het is niet een onderwerp dat onze nationale politiek voortdurend in de greep moet houden. Want we hebben bigger fish to fry. We hebben de toeslagen, ouders en hun kinderen. We hebben een woningcrisis. Er is van alles, de stikstofcrisis. Er is van alles aan de hand in dit land. En Gaza, dat is een buitenlands onderwerp waar de minister van Buitenlandse Zaken, maar ja goed, die is hem gesmeerd, en jou, naar moet kijken. Dat bespreek je in commissiezalen. Dat komt af en toe terug in de plenaire zaal. En dan kun je er een motie over aannemen. Maar je kan het niet inzet maken van de landelijke politiek. Dat slaat nergens op. Het Gaza is een strook aan de Middellandse Zee. Hier, ver vandaan. We moeten het echt ook over Nederland. Vooral over Nederland hebben.
Eindelijk eens een keer, ja.
Ja, maar ja, goed, dat, ik weet niet. Ik weet, dat
was één fractie, twee fractievoorzitters die dat zeiden. Van der Plas en Eerdmans.
Ja.
Die zeiden, jongen, gaan jullie weer gezellig over Gaza babbelen, maar wij denken aan de mensen in Nederland.
Nou ja, Eerdmans kwam met een heel beeldend voorbeeld. Door met een motie te komen over die verhoging van de accijns. Hè?
Trucje.
ANWB had... Ja, nee, eerder deze week. ANWB heeft een brief gestuurd aan het kabinet. We moeten accijns niet mee laten stijgen met inflatie. Nou, goed voorstel, denk ik. Ik heb geen rijbewijs, maar ik kan me voorstellen dat autorijders het daarmee mee eens zijn. En nou ja, daar is al over gesproken. Hè? Want CDA heeft al gezegd, kwartje van Kok moet terug. BBB was er allemaal bij. Iedereen was er mee bezig. Maar Eerdmans die heeft er even een gezicht aan gegeven. Door tijdens een debat over de politieke toestand van het land. Het even op die. Hij heeft er een van die onderwerpen gepakt. Hier, benzineaccijns. Daar gaat het over in de woonkamers. Ja. Het gaat niet. Het gaat ongetwijfeld een beetje over Gaza in de woonkamers. Maar het gaat vooral thuis over de benzineaccijns. Over de moord op een meisje door een asielzoeker. Over toeslagenouders. Over wonen. Daar gaat het over in de woonkamers. En ja. Dat liet Eerdmans heel mooi zien. En daarna natuurlijk, want iedereen vliegen afvangen. Caroline kwam daarna met een stemverklaring. Wij gaan voorstemmen. Maar ik wil aangetekend hebben dat wij het eigenlijk bedacht hebben. Het zal allemaal wel. Hè? Dat zie je nu alweer ruzie met elkaar gaan maken. Het interesseert me niet. Eerdmans liet heel duidelijk zien. Er zijn meer onderwerpen dan fucking Gaza.
Ja.
Dat vond ik erg
krachtig. Nog beter liet Thierry Baudet dat zien.
Mm-hmm.
Die was net voor de plaspauze of de lunchpauze. En die zei, nou, fijn dat het kabinet er geen reet meer voorstelt. Want nu gaan we doen wat we moeten doen. De Kamer bepaalt hier het beleid.
Ja.
Dus ik doe een motie dat we de spreidingswet gaan intrekken.
Ja.
Goeie set van Baudet, zonder al te veel theater gedaan. Heeft het natuurlijk niet gehaald, die motie. Want allerlei partijen die tegen de spreidingswet waren, die gunnen Baudet dat succes niet.
Nee.
Bovendien, als een motie wordt aangenomen, is het kabinet nog niet verplicht om hem uit te voeren. Maar op dit moment is het misschien wel handig om het wel te doen.
Ja.
Maar die is natuurlijk nog veel belangrijker. En het gaat trouwens niet alleen over de accijnsverhoging. Ik heb wel een auto. Maar het gaat ook om die korting van 25 cent die tot 1 januari zou gelden.
Mm.
En waarvan het kabinet zegt, ja, maar we willen hem nog een jaar houden. Want anders zou de brandstof minimaal een kwartje omhoog gaan per 1 januari. En dat wordt, als dan het kabinet ligt, en dus ook de motie van Eertmans, wordt dat minstens een jaar uitgesteld.
Ja.
Dus het gaat over serieus geld. Maar uiteindelijk, Bas, het hele accijnsverhaal is een dat is echt als een bom ontploft in het gezicht van het vorige en het huidige kabinet. Want en de accijns op tabak zijn waanzinnig omhoog gegaan, en de accijns op benzine houden ze niet in de klauwen.
Ja.
Dus het wordt steeds lucratiever om naar Duitsland of naar België te rijden. En daar je tank vol te gooien. 800 sigaretten te kopen. Want dat is maximum wat je doet per persoon.
Mm-hmm.
Plus, als je er toch bent, even de drogist en dat soort. En zeg maar, andere goedkope producten in de supermarkt te halen.
Ja.
Nou, dan heb je een hartstikke lucratieve dag. En dan heb je nog mooi buiten de Randstad een stukje Nederland gezien ook.
Dagje uit.
Juist. Dus als dopneusje binnenkort weer een deelauto voor de deur zet en toetert van Bas, wij gaan shoppen.
Ja.
Ga jij gewoon via de A1 naar Duitsland en dan gaan jullie daar eventjes inladen.
Ja, ja, precies, precies.
Maar, dat is echt zo'n bende geworden, want het verhaal achter de prijs van sigaretten is natuurlijk, ja, want we willen een rookvrije generatie, bla 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 bla. De waarheid is, accijnzen leveren lekker veel poen op.
Ja.
Nou ja, er wordt nu onwijs veel in Duitsland. Echt, ik hoor het, ik woon natuurlijk toch echt op een uur rijden van Duitsland, ruim. Maar ik hoor het hier ook. Mensen die gewoon één keer in de twee weken naar Duitsland gaan voor hun boodschappen.
Nou ja, ongelooflijk.
Ja.
Maar in de long run, dat kost ons dus geld. Want ja, je kan ook Nederlandse producten kopen.
Ja.
En ja, maar dan moeten ze toch als kabinet, moet je daar toch dan de pleister van even aftrekken. Dan heb je maar minder inkomsten. Ja. Dit is ook niet goed. Wat een idiot zeg. Ongelooflijk.
Zo is dat.
Ja.
Hebben we genoeg over het debat gesproken of niet?
Er was, we hadden dus die twee onderwerpen, of die twee angstbeelden. Eén, motie van wantrouwen tegen het hele kabinet. Nou, Timmermans heeft dat uiteindelijk niet gedaan. En het tweede ding was dus dat idee van een nationaal kabinet uit de mouw van Rob Jetten.
Hij dacht zelf aan Jan Terlouw en Hans van Mierlo, geloof ik.
Ja, echt. Wie niet zorgdrager had hij gezegd. 77 is hij. Kom op, ik weet nog Pierre Dijkstra. Die was een tijdje minister van Volksgezondheid, toch?
Ja.
En toen, ik weet niet eens meer wat het onderwerp was. Maar dat werden nachtelijke debatten. En Pierre Dijkstra, die was toen eind 60, begin 70. En die zat al als een oud vrouwtje te stamelen. Ja, wie niet zorgdrager, 77, kom op. Dat zijn echt Trump-leeftijden.
Ja.
Ik zag de rechterzijde ook mensen die het ook een goed plan vonden. Ja, nemen we Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, VVD. Gaat er nogal fel in tegen Iran. Hè? Hij staat zelfs op de sanctielijst van Iran. Nou, dat vind ik echt een ereplek. Dan ben je goed bezig. Maar goed, Uri Rosenthal invliegen als minister van Buitenlandse Zaken. Ik opzoek, oud is Uri Rosenthal. Die is 80 jaar oud. Ja. Nee, mensen, dit is echt
Plus dat hij in Londen woont.
Woont in Londen
ook. Dus is nog letterlijk invliegen ook.
Kijk eens aan. Hey, dit zijn echt Donald Trump, Joe Biden leeftijden.
Ja.
Dat is een belachelijk plan van Rob Jetten. En de rest van de Kamer vond het ook een belachelijk plan. Maar op zich vind ik dat een steekhoudend argument waar je dan naar zou kunnen kijken, eventueel. Roland Bontebal, die zei van, nee, gaan we niet doen. Het slaat ook nergens op, hè? Want dan moet je nu dus eerst een verkenner hebben om een nationaal kabinet te gaan formeren. Nou, dan ben je echt niet voor de verkiezingen klaar. Maar goed, Roland Bontebal zei van, wat we eventueel zouden kunnen doen, is naar deze optie gaan kijken na de verkiezingen. Want dan weet je de verkiezingsuitslag. Ja. Dan weet je de mogelijke kabinetscombinaties. En dan zou je er inderdaad naar kunnen kijken. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren, hoor. Dus als we hebben dan de verkiezingen gehad. Dan wordt er verkend en dan krijg je formatiegesprekken. En dan ergens in dat proces gaan partijen opperen. En dat zijn dan waarschijnlijk de partijen die daarna met elkaar gaan regeren. Om te kijken of we niet dit kabinet al eerder kunnen vervangen en of aanvullen. En ik denk ook wel dat dat moet. Want het eigenlijk slaat natuurlijk nergens op dat we nu dat land geleid wordt door een kabinet met 32 zetels. Maar om dat nou voor de verkiezingen te gaan regelen, slaat nergens op. Ik denk dus wel dat er iets gaat gebeuren na de verkiezingen. Ja,
maar goed, dat is dan aan de Tweede Kamer.
Ja.
Toch, de nieuwe.
En, precies, dat is aan de nieuwe Tweede Kamer. En dus daar bond Rolo had daar wel een punt. Wacht nou gewoon even die nieuwe Tweede Kamer af. En dan, want het heeft nu totaal geen zin. Nee. En helemaal niet. Wat echt geen zin heeft, is Winnie fucking zorgdrager. 77 jaar. Dat ze dan met een kabinet rollator krijg je dan.
Nee, maar je moet het iets breder trekken. Winnie zorgdrager is volgens mij lid van de Raad van State. En je krijgt op dat moment dat er bejaarden worden ingevlogen. Dan kan ook Luc Hermans bij wijze van spreken. Tom de Graaf van D66. Ja. De Raad van State is al behoorlijk de baas aan het worden in dit land. Of geworden. Dat wordt dan nog erger. En de Raad van State, dat is een orgaan dat nog pro-Europa of EU is. De Raad van State is gewoon ook zo iemand die constant zand in de motor heeft gegooid. Of in de benzinetank van het kabinet. Maar daar gaat het natuurlijk om. Winnie Zorgdrager is lid van de Raad van State. En dat soort organen moeten juist minder macht gaan krijgen. Uitstekend plan van onze grote vriend Henk Otten op Twitter. Want een ander podium heeft hij niet meer. 10-puntenplan van Henkie Otten. Moet je maar eens even opzoeken. Kan ik iedereen aanraden. En moet je lezen alsof je niet van mij hebt gehoord dat het van Henk Otten was.
Ja, want ik vind Henk Otten maar raar.
Ja, maar dat is geen argument. Ja. Ik vind een goed voorstel.
Oké, Henk Otten heeft een 10-puntenplan gemaakt.
Ja, en dat is aangevuld door sommige mensen met andere ideeën. Maar dat gaat gewoon over hoe we... Het is natuurlijk niet het laatste jaar sinds het aantreden van het kabinet schoof een puinhoop in dit land. Het is op zijn minst sinds het eind van Rutte 3 een ongelooflijke puinhoop in dit land. Onbestuurbaar. Ja. Rutte 4 is ook één lange demissionaire periode geweest.
Ja, ja.
Ik las ergens, geloof in de Volkskrant, het staat eigenlijk al 5 jaar stil in dit land. En dat vind ik niet overdreven. Dat is gewoon waar. Ja. En stilstand betekent voor Ursula von der Leyen en consorten vooruitgang. En dus voor normale mensen met een baan en zo betekent dat achteruitgang.
Ja.
Want stilstand betekent dat de Green Deal moet worden ingevoerd. Dat Sofietje Hermans een minister kan zijn van groene groei.
Ja.
Groene groei betekent de klimaathandelaren van de zonnepanelen en de windmolens.
Ja.
En de warmtepomp. En het betekent de klimaatkerk van GroenLinks en D66.
Europa was trouwens gisteren nog wel een mooi punt wat af en toe voorbij kwam.
Wat dan?
Omdat die Laurens Dassen van Volt, die echt volstrekt hysterisch weer aan het gillen was over zaken waar hij geen verstand van heeft. Want hij begon weer over defensie en dat wij dan Israëlische wapens zouden kopen. Maar hij snapt niet, je kan pas stoppen met Israëlisch materiaal inkopen als je het elders kan kopen. En dat kan dus niet, omdat wij werken met systemen die alleen Israël heeft. Dus ik weet niet hoe dat werkt in het hoofd van deze rich kid, hè, want het is gewoon een rijke luis, roomblank vriendenclubje dat volgt. Maar hij denkt dat allemaal maar zomaar kan, maar zo werkt het niet. Maar anyhow, wat zo grappig is, omdat Volt, die zijn zo voor pro-Europa dit, pro-Europa dat. Maar hij moest nu letterlijk toegeven dat Europa dus niet werkt. Omdat Europa heeft dus moeite om sancties aan Israël op te leggen. Of gewoon te besluiten, dat gaan we niet doen. Hè, dat,
ja.
Europa heeft daar gewoon een besluit over genomen. Van dat gaan we voorlopig nog niet doen. Ja, en dat combineert je niet uit. En dan is Europa opeens niet zo belangrijk. En wil je het dus via de Nederlandse weg doen. Ja, en dat vind ik wel mooi. Dan sta je daar als Europees federalist. te roepen om nationale maatregelen. Ja, dan val je toch wel door de mand, vriendje. Dan moet je gewoon toegeven dat je Europese project mislukt is. En dan moet je afvragen waarom je eigenlijk nog met je kutpartijtje loopt te schreeuwen in de Kamer.
Ja.
Eigenlijk zou Laurens Dassen moeten pleiten voor een nexit. Want zijn grote Europese project is mislukt. Hij wil nu Nederlandse maatregelen, nationale maatregelen. Ja, vriend, dat is eigenlijk een nexit.
Ja.
Dus nee, heel vervelend mannetje. Het laatste wat me nog opviel was Bikkertje.
Wat was er met Bikkertje?
Appeltje, Dijk en Jette. Alle drie. Hè, die waren alle drie redelijk vroeg. Begonnen ze Wilders aan te vallen. Oliekoekendom. Er was geen enkele reden om Wilders aan te vallen. Ik bedoel, het kabinet is gevallen door de PVV maanden geleden. Ja. Dit ging over NSC. Maar ze gingen toch Wilders aanvallen. Ja, Wilders neemt geen verantwoordelijkheid. Ik had echt van, wat de fuck gaat dit over? Ja. Wilders is al een tijdje uit het kabinet, jongens. Hebben jullie niet zitten opletten? Maar ze kunnen ze kunnen zich niet beheersen. Ze denken punten te scoren door Geert Wilders aan te vallen. Terwijl, één, het gaat niet over Geert Wilders. Twee, ik vind Geert Wilders eigenlijk sympathieker worden als je hem aanvalt om onheuse redenen. Want het debat ging niet over Wilders. Het debat zou over NSC moeten gaan. En Bikker deed het. Jimmy Dijk deed het. En Rob Jetten deden het. En
Van Baarle.
Deze drie vielen. Kijk, Van Baarle, een klein partijtje. Het gaat me echt om deze drie. Het viel mij op. En daar, hè, we hadden net zo over dat Blue Sky. Wat toch wel een aardige thermometer van de kloppende linkse aars is. Dus ik even weer die thermometer erin. Door te Blue Sky, te skieten, wat ik veel hoe het heet. Van, nou, Bikker, Dijk en Jette zetten dit debat alles op alles om Wilders en extra zetels te helpen. Zo lijkt het tot nu toe. En dan krijg je dus allemaal instemmende berichtjes van die linkse mensen Blue Sky. Dus die zien dat ook. Van, waarom val je Wilders aan? Je maakt hem alleen maar sterker.
Ja.
En belangrijker, het is ook niet eens relevant, want het debat ging niet over Wilders. Nou, vond ik grappig.
En Timmermans kreeg geloof ik nul interrupties.
Dat heb ik niet bijgehouden. Maar
dat
Timmermans hield zich dus heel rustig.
Maar dat betekent ook, kijk, als je geen interrupties krijgt, vraag maar aan Baudet, betekent dat je niet serieus genomen wordt.
Ja, maar in dit geval, omdat PvdA GroenLinks zich constructief opstelde. Dus er valt dan weinig te besje.
Daar heb je ook weer gelijk in. Ja. Nou Bas, en zijn er nog belangrijke moties aangenomen of niet? Behalve die van de accijnzen.
Nee, die van de accijnzen toch. En verder. Kijk, het ging dus ook niet echt over Gaza. Die debatten komen nog. Het was,
ja.
Dit was een moedje. Het was een leuk moedje. Maar het is bizar dat het. Ik blijf het gewoon bizar vinden. Dit land zit zwaar in de problemen. En hier gaat het over Gaza. Ja. Het klopt niet.
Hé hey Bassie, we hebben het wel eens gehad over podologie en forensische podologie en zeer behaarde benen van Maxima en hoe de stand van voeten is.
Ja.
Ik heb een nieuwe doorgekregen. Als je grote teen en de teen daarnaast, als daar veel ruimte tussen zit, dan ben je een pathetische leugenaar.
Oh.
En dan wil ik alle mensen even oproepen om de foto waarbij Frans Timmermans als engeltje tussen zijn kindertje stond.
Ja.
Waar Katy Piri trouwens op ontbrak. Of althans, misschien was ze gefotoshopt.
Zij stond natuurlijk op de trap om de foto te maken.
Ah, ja. Moest weer op een kopie. Maar goed, pak die foto erbij, beste mensen. Van waar Frans Timmermans in een belachelijk wit pak staat. Echt belachelijk.
Ja, hij is als een tv-dominee, staat tussen zijn volgelingen.
Ja, precies, het is een secte gewoon. Maar alle secteleden, daar is dus één iemand bij, bij wie tussen de grote tenen en de tenen daarnaast een gigantische gat zit. Daar kan je je fiets tussen parkeren. En dat is dus een pathetische leugenaar.
In de podologie?
Nee, dat is voor tenenlezers die zien dat.
Okay.
Dit is tenenlezer, dat is weer wat anders dan podologie of forensische podologie.
Oh, oké. Tenelen. Even kijken hoor. Oh.
Niet vertellen. Het is een raadplaatje voor de luisteraars.
Oh, maar ik denk dat ik al weet wie je bedoelt. God ja, ik zie het. Maar ik vind hij helemaal niet zo'n narcisten.
Leugenaar, pathologische leugenaar. Niet als
leugenaar,
narcist.
Ik dacht je zijn narcist. Okay.
Nee, sorry, dan heb ik het verkeerd gezegd. Een pathologische leugenaar.
Ah, oh, god ja, je kan er wel een fiets tussen kwijt.
Nou, nog een brommer ook.
Ja.
En als je een ouderwetse motor hebt, maar nog niet van die hele brede banden, lukt het ook.
Ja, jeetje.
Lelijk, hè?
Ja.
Ja, maar goed, dat wilde ik even kwijt. En...
Ik snap ook echt niet dat hij... Want mij maakt het niet uit, hoor, een licht pak. Maar het ziet er gewoon zo gek uit. Ik weet niet of je die serie kent, The Righteous Gemstones, op HBO.
Nee.
Dat gaat over een gezin van tv-dominees, helemaal over de top. The Righteous Gemstones met Tom Arnold. Erg geestig. Maar goed, ik heb dat erboven geplakt. En iedereen die die serie kent, die snapte gelijk de link. Want hij staat er echt als een tv-dominee.
Ja.
En er was nog heel veel kritiek op uit Wappiekring op dat Jesse Klaver, hè, die doet dat Merkel-driehoekje.
Ja.
Dat wordt bijvoorbeeld onze vriend Jan Benning, wordt dat gezien als een masoniek symbool of zo. Ik ken het alleen als het Merkel-driehoekje. Ik vraag me dan wel af, waarom doet hij... Probeert Jesse ons nu te trollen, dat hij daarmee... Want Jesse Klaver weet ook dat mensen daar complottheorieën van gaan maken.
Ja.
Iemand anders zei, het is het kutje van Frans.
Nou, dat vind ik wel heel ordinair.
Dat vond ik ook plat. Zijn de reacties.
En hij staat bovendien op 3.
Ja.
Het kutje van Frans zou wel op 2 staan.
Ja.
Maar
daar was ook nog kritiek over. Dat haat ik. Er zijn ook op de rechterzijde zoveel domme mensen. Van, oh, en dan staat die hoofddoek weer naast hem. Ja, ze staat op nummer 2, gast.
Nee,
ze
Bas,
staat op nummer 2. Natuurlijk staan ze naast Frans Timmermans. Ik haat dat.
Ik ben het zo met je oneens. Nee, feitelijk heb je wel gelijk. Maar ze staat op nummer 2. Maar als er belangrijke debatten zijn, wordt ze naar het tweede bankje gezet. En dan zit Jesse Klaver naast Timmermans.
Ja, nee, daar hebben we vaak besproken.
Ja, dus ze staat op 3.
Ja.
Alleen om te deugen en denk een beetje wind uit de zeilen te nemen, staat ze op 2. Maar we kunnen niet zeggen dat Esma Lala, die een goede wethouder zou zijn geweest in Tilburg, armoedebeleid met name, we kunnen niet zeggen dat zij als Kamerlid die tweede plek verdiend heeft.
Nee, maar het gaat maar om de fysieke placering.
Snap ik.
Dat daar kritiek op is, terwijl het nergens op slaat, want of ze nou 2 of 3 is, dan sta je hoe dan ook naast Frans
Timmer. Ja, maar waarom is dan nummer 4 er niet? En waarom staat hij dan op de trap die foto te maken?
Ja.
Nummer 4 ontbreekt bij een foto van alle kandidaten. Nou, dat is natuurlijk ook
goed,
heel raar.
Ja, omdat ze ook de langste is.
Ja, en waar stond Hap de Moede Hoop? Op welke rij?
Hap de Moede staat op de tweede rij, zie ik staan. Ja.
En hoeveel mensen staan er op de eerste rij?
Je hebt zo'n strategie, hè, dat je eigenlijk altijd aan de zijkant moet staan, omdat je dan meer opvalt. En dat hij, oh god, nu ben ik zijn naam vergeten. Oh, kut, hoe heet hij nou? Dat is Kamer. Hij is pas op zijn 40ste gaan zwemmen. Omdat hij met zijn kinderen naar het zwembad ging. Weet hij nou? Nou ja, goed. Hij staat
uit de Gouda. Mohandes.
Ja, Mohandes.
Die staat helemaal achteraan.
Die staat links achteraan. En
ja, maar
die
daar wil ik...
Dus ik zag eerst Frans Timmermans. Toen zag ik de handjes van Klaver. En toen zag ik Mohandes. Nou, dan heb je het dus goed gedaan. Als je in die volgorde gezien wordt, terwijl je helemaal achteraan staat.
Ja, als ik de foto voor me zie, want ik heb hem niet voor me staan, maar als ik hem voor me probeer te visualiseren, staan er minstens 10 mensen op de eerste rij. 1, klopt dat?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ze zijn. Ja, het hangt er vanaf hoe je telt.
Ja, maar
staan
even...
Jesse en Lala. Staan op de tweede rij formeel. Dus op de eerste rij staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En als ik Lala en Klaver meetel, zijn het er 12.
Oké, en op welke plaats staat Hap de Moede Hoop?
Die staat op de tweede rij. 1, 2, 3, 4 van links.
Ja, maar dus op welke plaats van de kandidatenlijst staat Hap de Moede Hoop? Ja,
dat weet ik niet.
Ik wel, op de 8e plaats.
Oké.
Okay. Dus er is een leuke negerjongen uit Friesland...
Ja.
He, die is als adoptiekind hier gekomen. Die kaatst, heeft gekaatst. Die voetbalde bij de plaatselijke club. Die kan vierroljeppen. Gewoon een echte Fries. He, daar heeft Johan Derksen het ook wel eens over gehad.
Ja.
8e plek op de lijst. Maar dan moet er een plaatje worden gemaakt. En dan wordt hij gewoon verdrongen naar positie 15, 16 ongeveer.
Ja, en ik zie nu wat de strategie erachter is. Omdat... het eigenlijk alleen maar vrouwen zijn op de eerste rij.
Juist, Bas Paternotte.
Ik zie het nu pas. De eerste die je ziet, de enige twee mannen zijn Frans Timmermans en Jesse Klaver. En de rest zijn alleen maar vrouwen.
Juist. En dat komt omdat die foto gemaakt is na de moord op Lisa. En Fransie Timmermans heeft daar 4 tweets aan gewijd. Dat is voor zijn doen heel veel. Normaal doet hij er altijd 1.
Oh man, zo ver had ik nog niet eens doorgedacht.
Maar Bas, je moet altijd als Jaap Stalenburg lid is van zo'n partij, moet je altijd denken, wat zou de grote stratege Jaap Stalenburg hebben geadviseerd? En dan zegt hij dus, Hap de Moede Hoop kan niet naast Mohandes op de achterste rij, Frans. Dat kun je echt niet maken.
Ja.
Oké, nou dan zetten we hem achter al die vrouwen op de 15e, 16e plek. Ondanks dat hij achtste staat.
Maar alle vrouwen hebben ze voor opgezet.
Maar dat komt omdat Hap de Moede Hoop een Fries is, Bas Paternotte.
Ja, het kwartje valt nu pas zwart. Bij mij. Het komt kwartje valt nu pas bij mij. Fijn. Het zijn alleen maar vrouwen.
Eng, hè?
En die tenen dus.
Ja, die tenen zijn dus, dat heb je nu ook verraden, van een vrouw.
Ja, want maar wel mooi, hè, dat je dat we deze foto-analyse. Dat is ook de nare jongens, mensen. Dat we via de hele foto live aan het analyseren zijn.
Ja. Want ze zeggen wel dat wij Afro Service Salon nadoen, maar dat is helemaal niet waar. Dit is gewoon de afdeling tenen lezen en de afdeling beeldvorming. Gewoon die even samenkomt en hier een foto analyseert. En jij kan wel zeggen, het maakt mij niet uit dat witte pak. Maar goed, les 1 van leiderschap uitstralen is een rode das en een donkerblauw pak.
Ja.
En zwarte schoenen.
En een rood petje.
Arnold Kaskers.
Nee, Donald Trump.
Oeh, Donald Trump, ja. Nee, ik had hem door, Bas. Ja. Goed, voor die vrouw.
Lachen zeg, wat leuk.
Ja, mensen, kijk trouwens maar niet naar die foto, want je wordt er misselijk van. Die vrouw met waar een hele rij fietsen, fatbikes tussen de grote tenen en die tenen daarnaast kan, heet Laura Bromet. En dat is dus volgens tenenlezers, die ervoor gestudeerd hebben, een pathologische leugenaar.
Ja. In mijn linker rijtje, mensen. Laura Bromet.
Heeft hij ook al bij je gegeten dan?
Nee.
Oh. Nee, als ze bij jou komt eten, zegt ze, Jezus.
Dat zit jou zo hoog.
Jij hebt niet eens een open haard, zegt ze dan. Ik lekker wel.
Ja.
Jij hebt niet eens een land. Je hebt geen eens een tuin. Ik heb een landgoed. Ik lekker wel. Ja, en dan vraagt ze, Bas, kom je wel eens ergens? Zeg jij, nou, heel af en toe bij de Albert Heijn. Zegt ze, nou, ik kom lekker overal.
Ja.
Ja. En ik reis lekker naar Zwitserland. En dan zie ik in die Alpen daar in Zwitserland dat ze helemaal geen windmolens hebben daar.
Ja, ik praat door, maar ik ben het draaiboek kwijt. Dus,
nou, dan gaan we het nu. Mooi, vergeet het draaiboek. Vergeet het draaiboek. We gaan naar Victor Vlam.
Nee.
Ja.
Nee, ik wil het. Nee, ik wil het. Ik wil het. We gaan er dan maar even heel snel doorheen. Want ik ben over al deze onderwerpen. Ik wil het over die Danique hebben.
Muilhouden.
Hoi lieve mensen. Wij zaten net na te denken over het feit dat je 112 kan bellen en alsnog om het leven gebracht kan worden. En toen moest ik denken aan, er is een app waar je voor kan aanmelden. En als je dan, als er iemand in de omgeving een hartaanval krijgt, krijgen de mensen uit de buurt een appje om daar naartoe te gaan. En toen dacht ik, wat nou als we een app maken voor als je je onveilig voelt, wat berichten stuurt naar mensen die zijn aangemeld in de omgeving, die er dan op af kunnen gaan. Wij kunnen geen app bouwen. Mocht iemand dat wel kunnen, doe dit alsjeblieft.
Laat weten wat ze ervan vindt.
Ja, en laten we zorgen dat we elkaar ook veilig kunnen houden als zelfs de politie dat niet kan.
Nou, gewoon 2 meiden met een prima idee. Die vervolgens natuurlijk overal de bezwarenkoning op zich zien afkomen. Van mensen die allemaal uitleggen waarom het een kut idee is. En privacy dit en privacy dat en weet ik het al. En mensen doen het toch niet, want ze zijn bang en laf.
Ja.
Maar Basie en ik dachten volgens mij hetzelfde, Bas. Briljant idee, doen, draaien.
Ja, maar is dit die Danique?
Nee, natuurlijk niet. Dit zijn gewoon 2 meiden die niet een nieuwe jurk hoeven te kopen.
Oh, okay.
Of een nieuw huis.
Oké, okay. Nee, dus, ik kende dit filmpje ook veel.
Maar goed, dit filmpje is onder andere gedeeld door de Sander van Dam, over wie ik het net had. Maar ook door Geert de Waling, die het ook een goed idee vindt. Ja. Al die bezwaren gaan wij het niet over hebben. Een goed idee is een goed idee. En als het werkt voor hartaanvallen, werkt het ook voor verkrachtingen en moordpogingen.
Ja.
En of iemand er dan op afgaat als die een appje krijgt. Of een bericht in zijn app met 100 meter verderop wordt een vrouw verkracht.
Ja.
Moet hij zelf weten. Maar het idee in de basis lijkt mij perfect. Nou, dan gaan we naar die Danique. Danique de Jong, bekend van bedelen om voor een jurk en bedelen voor andere dingen.
Een wasdroog combinatie.
Oh ja, dat.
Zag ik voorbij komen.
Precies. Nou, een bedelaar dus. Zo, want die leverde geen tegenprestatie, maar wilde donaties om de privésores op te lossen. Die begon de Nacht is aan ons crowdfunding. En heeft inmiddels meer dan 500.000 binnengehaald.
Ja.
En jij mag vertellen wat je van Danique de Jong vindt.
Nou, het is zo bizar, hè? Want ze schijnt te werken voor een campagnebureau. Nou, dat klopt. Ik dacht, dat zal dan gelijk wel dat een van die bekende campagnebureaus zijn. Hè? BKB, ja. Of Meute, of dan heb je er nog één. Nou, je hebt een paar van die campagnebureaus die zich echt overal mee bemoeien. Maar dit is een redelijk onbekend campagnebureau. Dus ze komt volgens mij niet uit dat grote campagnenetwerk. Maar ze heeft dus fucking al 500.000 ermee opgehaald. Dat is een boel geld. Vervolgens komen al die verhalen naar buiten van... maar eerst hoe ze aan dat geld komt. Dat vind ik ook zo bizar. Iemand begint zo'n crowdfunding. En dan het ANP. Dat deed ze vroeger met vroeger in Rotterdam had je een GroenLinks raadslid. Ik weet niet hoe die heet. Die ieder jaar met oud en nieuw... rond de Oud en Nieuw kwam met een petitie tegen vuurwerk. Kun je dat herinneren?
Ja.
En het ANP ging dan soms per uur updates geven hoe vaak die petitie al was getekend. Ja. En kreeg je de hele tijd op de ANP-telex kreeg je die berichten door. Dat hebben ze nu ook met dit meisje gedaan. Van €75.000 binnengehaald. €125.000 binnengehaald. Dat worden steeds opnieuw berichten. Nou, die worden overgenomen. Gaan meer mensen het lezen. En die gaan dan ook storten. En opeens heeft iemand die jij niet kent, waar je niks van weet, behalve dan dat ze vroeger aan de wereld met tikkies geld vroeg voor een jurk en een wasdroog combinatie, omdat ze arm is. Opeens heeft die mevrouw dus een 500.000 euro. En vervolgens geeft ze een interview aan de Telegraaf waarin ze zegt, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. En het enige wat ze hebben gedaan tot nu toe zijn abris.
Ja.
En die zijn tegenwoordig digitaal. Dus
en die zijn waarschijnlijk gratis beschikbaar gesteld. Hoor.
Daarom, dus dat kost ook allemaal niet zoveel geld. Dus lekker gewerkt Nederland. Je hebt nu 500.000 euro aan iemand gegeven die je niet kent. Ik snap gewoon niet hoe... En je ziet het vaker, hè. Het is nu ook met die mevrouw Speierbach. Of eigenlijk heet ze Speierbeek. Daar wordt ook gewoon... Bam, daar gaan duizenden euro's. Ze begint de crowdfunding. En iedereen maakt me geld over.
Ja.
En ja, het mag van mij, hè? Het, je, helemaal zelf weten. Jouw geld. Maar ja, je weet niet met die Danique de Jong. Je weet niet aan wie je het hebt overgemaakt. En je weet ook niet wat ze ermee gaat doen. Sterker nog, ze weet zelf niet eens wat ze ermee gaat doen. Ik vind dat echt.
Dat zou dus heel goed kunnen worden besteed aan het maken van deze app. Waar het niet, Bas Paternotte, dat we natuurlijk wel iets weten over het bureau waar ze voor werkt.
Oh, weet jij er wel meer van? Oh, cool.
Ik zelf niet, maar mensen die op social media zitten die ik volg.
Ja.
Dat bureau werkt onder andere voor Black Lives Matter, B1 en Antifa.
Oh, lekker dan.
En als ik zeg het bureau, dan bedoel ik het bureau en of de stichting waar het geld heen gaat.
Als ik de term B1 in combinatie met de term financiën hoor, dan gaan altijd alle alarmbellen af. Ja.
Maar goed.
Omdat B1 keer op keer door het ministerie van Binnenlandse Zaken op de vingers is getikt. Ja. Omdat ze onterecht subsidie hebben gekregen. Omdat hun boekhouding niet op orde is. Dat terzijde.
Welke plek in Nederland heb je de meeste van die kelderhoertjes?
Ik heb geen idee wat kelderhoertjes zijn.
Hoe heet dat nou, dat drankje? Was zo'n meisjesdrankje. En in ruil voor dat drankje lieten ze zich gebruiken door jongens. In een bepaald deel van een bepaalde stad. Ten noorden van Utrecht.
Hoe heette dat? Kelderboksen?
Kelderboksen gedoe, maar briezersletjes.
Briezersletjes?
Ja, waar had je
dat? In ruil voor een briezer, dan kon je... Oh, jezus.
Bas, ik weet de details niet, want ik kom het liefst zo min mogelijk in die stad. Laat staan in die bepaalde wijk. Maar de doelgroep van Black Lives Matter en B1. Ik maar zeggen. Maar goed, Antifa is... het is te linken, deze actie, aan Antifa. Nou, dan moet je... De Antifa zijn gewoon terroristen.
Dus dan ga je 500.000... Nou, wat erg zeg.
Ja, maar goed.
Maar dit wordt dus aangejaagd door het ANP. Omdat die continu met een update komen. Ja. Er is al zoveel geld opgegaan. Ik haat dit soort dingen.
Ze zat ook bij een talkshow, die Danique de Jong. En, een krant dook erop met Belastingdienst heeft er in de peiling. Ja. Die ging toen even uitleggen dat als je het via een stichting deed met een ambi, dat het allemaal goed was. Volgens mij zit de wet zo in elkaar dat elke donatie, dus als je geen tegenprestatie levert, onder de 2200 nog wat euro, belastingvrij is. Mm-hmm. Hoeft die Daniek de Jong dus helemaal niet op te geven. Dat is volgens mij hebben die stichting helemaal niet nodig en kan ze gewoon er zelf mee doen wat ze wil. En dan is natuurlijk de vraag, stel dat ze er een huis van koopt met een nieuwe wasdroger combinatie.
Ja.
En nog twee nieuwe jurken. Dan is de vraag, ja, en dan? Wie kan haar dan? Heeft ze dan de boel opgelicht? Dus dan zou het een strafbaar feit zijn, maar dan moet er iemand aangifte van gaan doen.
Ja.
Wil iemand dan misschien zijn geld terug? Nou, dat, je kan ook zeggen, ja, maar zij is als performance artist in een talkshow geweest. En ze heeft de nacht is van ons bepleit.
Ja.
Dus zij heeft werk geleverd voor al die donaties. Alleen ja, de uurtarief is wat hoog. Dat is dan ongeveer 250.000 euro, inclusief de reistijd.
Ja.
Maar kijk, dit is gewoon typisch Nederland. Halsema stond natuurlijk ook meteen achter die actie. Het enige doel van de boven ons gestelde was, dit mag niet gaan over een asielzoeker die meerdere zedenmisdrijven in korte tijd pleegt.
Ja.
Die illegaal of legaal in een AZC verblijft.
Ja.
En die uit Nigeria of Eritrea komen. We weten eigenlijk niks van hem, behalve dat hij 22 is. Knap, hè?
Ja.
En dus gewoon volstrekt gelul. Of je weet zijn leeftijd niet, want je weet niks van hem. Of je weet alles van hem en wil het gewoon niet vertellen.
Het is echt schandalig. Het is fucking schandalig.
Dus dat mag allemaal niet benoemd worden. Nee, we moeten hier meteen een actie van maken tegen alle mannen.
Ja.
Die alle vrouwen lastigvallen. Nou, we hebben het daar volgens mij in de synagoge ook over gehad zondag, toch? Kort?
Ja, kan. Weet ik niet.
Ja, maar in elk geval, jawel, het ging over de opvoeding van Pim en Bob Dijkgraaf en dat ik mijn handen voor
dat,
de tweeën stuur.
Ja, we hebben het wel besproken. Ja,
dus, klopt, dus het wordt femicide genoemd, omdat het dan opeens niks meer te maken heeft met dat het relatief, let op het woord, vaak asielzoekers betreft die zich vergrijpen aan vrouwen. Dan komt dokter Jan van der Beek, gerespecteerde cijferman. Die komt met een grafiekje uit zijn boek.
Ja.
Met hoe vaak relatief mensen uit welke landen zich schuldig maken aan zedenmisdrijven. Mannen. Alleen mannen. Dan komt Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Die criminologie heeft gestudeerd, wat best wel een alfa-studie is.
Ja.
Maar die komt dan met, ja, maar ik heb ook een grafiek. En die grafiek gaat er niet over absolute aantallen, maar of niet om relatieve aantallen, maar om absolute aantallen.
Ja.
En dan zijn de Nederlandse autochtonen opeens de mensen die zich het meest schuldig maken aan geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, waar vrouwen als slachtoffer bij betrokken zijn.
Ja, wat logisch is, omdat je daar meer
dat we er veel meer van hebben. Nou, vanochtend of gisteren kwam Jan Latte, de oude sociaal-demograaf van het CBS, die sinds zijn pensioen helemaal eerlijk is en de waarheid vertelt. En die bijvoorbeeld ook zegt, we moeten bevolkingspolitiek doen. En Jan Latte heeft beide grafieken eventjes geanalyseerd. En die zegt, Jan van der Beek heeft zich ook gebaseerd op CBS-cijfers, hè? Kan je nagaan.
Ja.
En Jan Latte zegt, nou, in een stad met 58.000... inwoners of zedendelicten, dat weet ik niet. 58.000 zedendelicten, geloof ik. Zouden er met deze cijfers 150 verdachten zijn die niet westers allochtoon zijn. En 15 verdachten, als er alleen maar niet, nee, sorry, ik ga het even goed zeggen.
Ja.
Als er alleen maar niet westers allochtonen zouden wonen, dan zouden er 158 verdachten zijn. En als er alleen maar autochtonen zouden wonen, zouden er 15 verdachten zijn. Dus 10 keer zoveel kans dat een niet-westerse allochtoon dat zedendelict pleegt. Maar wat Jan Latte niet noemde, is dat het CBS sinds 2022 heel veel niet-westerse allochtonen, namelijk de tweede en derde generatie, iedereen die hier geboren is, autochtoon noemt.
Ja.
Dus als een Eritrese man komt op een bootje naar Lanzarote, reis 7 landen door, land in Nederland. Waarom zou die Nederland landen? Nou, gratis alles, hè? We kennen het verhaal. Hoef je niet uit te leggen, maar die laat zijn gezin overkomen. Nou, de mensen die dan overkomen zijn niet-westerse allochtonen. Maar stel dat een jonge man is van 16, die eruit ziet als 32, die wel toevallig net getrouwd is, die laat zijn vrouwtje overkomen en die maken hier 6 kinderen. Die 6 kinderen tellen dus als autochtoon.
Ja.
Dus dat betekent dat de cijfers waarvan Jan Latter dus zegt, nou, Jan van den Beek heeft groot gelijk. En volgens mij is de volgorde Somaliërs op 1, Afghanen op 2 en Syriërs op 3.
Ja.
Qua ergste. Die cijfers zijn nog positief vertekend, doordat heel veel niet-westerse allochtonen sinds 2022 door het CBS in de cijfers worden verwerkt als autochtonen.
Alles om te voorkomen dat je eventueel de schuld zou kunnen geven aan import-Nederlanders. Ja, precies.
En die Danique de Jong is gewoon de useful idiot van Femke Halsema-achtige. Dat is wat er aan de hand. En loopt binnen.
En heeft banden met Antifa. Dat vind ik ook heel ernstig.
En heel veel bureau waar ze voor werkt.
Ja, maar goed, dan heb je dus banden met Antifa.
Ja. Ja, ja.
Dus dan ken je mensen bij Antifa. Nou, dat zit tegen terrorisme aan. Dus nee, ik vind het nogal. Ik vind het dom. Ik vind het dom van het ANP. Ik vind het dom van Nederland. Ik vind het eigenlijk van iedereen dom. En dat met het statistieken gooien, daar hou ik ook niet van. Want dan gaan ze allemaal statistieken op elkaar heen en weer gooien. Van links naar rechts. En Femke erbij.
Blablabla. Ja, maar als je maar zegt gewoon dat Jan van den Beek een leugenaar is. Nou,
nee, precies. En daarom, er is maar één iemand die ik met statistieken vertrouw. Omdat hij heeft daarvoor geleerd, denk ik. Dat is Ronaldo, mijn oude baas van geen stijl.
Ja.
Hij doet ook altijd alle statistiekonderwerpen. Zodra er iets met statistieken is, dan ga ik naar geen stijl. En kijk ik, dan vraag ik aan Ronaldo. Ronaldo, klopt het of niet? En Ronaldo die zegt, Femke Halsema praat poep. Nou, dan weet ik genoeg.
Ja. Heeft hij dat gezegd?
Ja, dat was het topic gisteren.
Oké, nou, helder. Ja, ik lees ook niet alles. Nee. Jeetje, maar wat heb jij hard gewerkt gisteren?
Het was een hele lange dag, maar wel leuk. Wel leuk op zich.
Maar daardoor is wel de podcast 2 dagen te laat.
Daarom maken we deze extra lange podcast. Ja. En trouwens, vinden jullie extra lange podcast leuk? We maken nog veel meer podcasts. We maken ook de Bellen met Bassie podcast iedere vrijdag. Iedere zondag de Bassie en Jan Synagoge. We maken momenteel de BNB voor Liefde podcast. Die krijg je dan ook nog 4 avonden per week. Verkiezingen komen eraan. Nou, vorige verkiezingen is voel als gisteren, maar het was 2 jaar geleden. In de laatste 2 weken van de campagne maakten we bijna dagelijks een podcast, meen ik mij te herinneren. Dus u kunt de lol niet op, moet natuurlijk wel iets tegenover staan. Een petje dat kost hoegenaamd helemaal niks. Het is maar €40, mensen. €40
voor een heel per jaar.
Voor een enorme shitload aan podcasts. Van de nare jongens, Pas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Waar haalt u dat petje? Waar neemt u dat petje af voor de heertjes? Dat doet u op petjeaf.com/narejongens.
En wat is een slash?
Dat is dat schuine streepje van linksonder naar rechtsboven, meen ik mij te herinneren.
Dat is heel goed, Bas. Ja, want wij schijnen wat oudere lezers te hebben. Luisteraars.
Dat we het ook over lezers hebben, geeft aan dat wij
ook oud zijn. Ik in elk geval wel. Bas, nou ja, fijn dat je deze oproep even hebt gedaan. En mensen die zeggen €40 is mij te veel in 1 keer. Hè, want ik moet ook nog vreten deze maand. Nee, die is bijna om. Het kan ook per maand, maar dan is het €4.
Ja.
Dus ik heb nu al zin in Married at First Sight. Want dat wordt onze nieuwe knaller volgend jaar. Of dit jaar, ik weet niet wanneer die uitgezonden wordt. Maar dan gaan wij eens even een seksuoloog helemaal afzeiken.
Heel benieuwd.
Ja. Hey, we gaan naar Victor Vlam. Vind je dat goed of moeten we nog een onderwerp tussendoor doen eerst?
Nee, we gaan nu all the way. Even Astrid Hollé, dat doen we even. En daarna gaan we naar Vlammetje. Okay. En dan hebben we een hele mooie podcast.
Astrid Holleder.
Ik laat me niet langer meer opsluiten. Ik wil geen leven meer leiden dat het mijne niet is. Ik wil het niet en ik kan het ook niet meer. Ik was 47 toen ik aan het getuigentraject begon. Ik ben nu bijna 60. Ik vind dat ik genoeg heb gemist. Genoeg ben verloren. Dus vandaag kies ik ervoor om niet meer onzichtbaar te leven. Niet meer iemand anders te zijn. De eerste stapjes zijn gezet en vandaag is het tijd voor een reuzensprong. Vandaag neem ik mijn eigen identiteit en bestaan terug. Mijn naam, mijn gezicht. Vandaag stap ik uit de anonimiteit.
Nou, toen draaide ze zich, of toen stond ze op en toen kwam de camera op haar gezicht te staan. Toen zagen we Astrid Holleder.
Hebben een enorme RTL-show van gemaakt. Ja, ik zag het.
Ja, maar eerst even dit, Bas. Ik heb contacten bij RTL. Mm-hmm. En een paar weken geleden kreeg ik te horen met... wij gaan binnenkort een vrouw presenteren als deskundige bij RTL Tonight, zo heet het, geloof ik. En die heeft meerdere boeken geschreven waardoor haar leven in gevaar is gekomen.
En
het is echt een waanzinnig goede scoop dat we die binnenhalen. En ik had die gast al een paar weken niet meer gesproken. En ik heb alleen maar allemaal van die halfjes binnen zien komen daar als deskundige. En Albert Verlinde, dat is natuurlijk de topdeskundige die je kan hebben bij die show. Yeah. Maar geen enkele vrouw waarvan ik dacht, nou, dat is nou een knaller. Hè? Een vrouw die dan boeken heeft geschreven over hoeveel gevaar ze loopt en alles. Door dat boek.
Ja, Els zijn, denk ik dan.
Ja. Hoe Els, ja. En gisteravond opeens Astrid Holleder. Ik vind een wereldstunt van RTL.
Maar bedoel je dat wij eigenlijk deze primeur hadden kunnen hebben al?
Nee, want hij wilde geen naam zeggen, die bron van mij. En ze hebben echt alleen maar B-artiesten tot nu toe binnengehaald.
Ja.
Ja, eerst Albert Verlinde, toen een hele stoet B-artiesten... waarvan ik dacht, ja, hier kan je niet zo opgewonden met Dijkgraaf. Wij hebben zulke goed nieuws bij RTL. Hou Boulevard in de gaten, zei hij.
Ja.
Nou, ik heb gewoon na Verlinde geen A-naam binnen zien komen. Ben van den Burg en dat soort types.
Ja.
En nu gisteravond opeens Astrid Holleder. Nou, weet je wat het voordeel is? Je hebt bij RTL Boulevard zit zo'n vrouwtje die juridische kwesties doet. Die blonde. Weet jij hoe ze heet?
Nee.
Nou ja, het is in elk geval geen helder licht, heb ik gemerkt in de zaak van Maxime Meiland. Ze heeft ook altijd... Dat irriteert me ook mateloos als je serieus genomen wil worden als deskundige. Dat je dan met 6 verschillende kleuren nagellak op tv gaat zitten.
Ja.
Maar goed, nu hebben ze dus bij RTL een jurist. Want Astrid Holleder wordt weer advocaat. Dat was ze al voor ze moesten onderduiken. Ze wordt weer advocaat. Dus ze hebben straks een advocaat. En het is ook geen Moskovits. Die natuurlijk geen advocaat meer mag zijn na al zijn gedoe met geld. Nee, ze hebben gewoon straks een actieve advocaat van het kaliber. Die ook slachtoffer is geweest van hoe slecht onze overheid omgaat met beveiliging van bedreigde personen.
Ja.
En dan gewoon de zus van de neus. Nou, dat is nogal lef. Want de aanslag op Peter R. de Vries was ook na een opname bij Boulevard. Dus ook RTL. Dus RTL neemt wel een zeker risico. Door Astrid Holleder als deskundige bij Tonight te zetten. Ja, en je kan zeuren over show gisteren bij Boulevard. Ik weet zeker dat er zondagavond gewoon 2 miljoen mensen gaan kijken naar die nieuwe show.
Ik vind het heel interessant. De beveiliging, dat is dus een beetje onduidelijk. Maar want ze zegt, ik ben nu vrij, maar het komt er eigenlijk om neer. Ze krijgt nu meer beveiliging, ze krijgt betere beveiliging.
Dezelfde als John van de Heuvel. Ja.
Nou, kijk eens aan. En daardoor, omdat je beter beveiligd wordt, krijg je relatief meer vrijheid.
Ja.
En ik vind het nogal wat, want ik heb daar allemaal, ik volg dit allemaal half. Hè. Die Astrid Holleder heb ik allemaal half gevolgd. Maar het klopt natuurlijk wel dat wat ze zegt. Dus dat op haar 47e is ze gaan getuigen tegen de broer. Maar heeft ze geen volledige beveiliging gekregen. Waardoor ze zich moest opsluiten. En dus die vrouw is wel wat aangedaan.
Ja.
En dat drong toen ik dit... Ik vond het een beetje over de top allemaal, dat filmpje. Maar het drong wel tot me door. Dat is wel een hel, hoor, waar ze doorheen heeft geleefd.
Ja.
En dan heeft ze ook nog zo'n leuke dochter. Die ken ik wel, want ik kijk heel vaak naar...
24 Kitchen.
Ja, 24 Kitchen.
Miljuska Witsenhausen.
Miljuska Witsenhausen. Ja. Ik vind dat zo'n grappig wijf. Dan gaat ze naar Parijs en dan vreet ze echt de hele dag door. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Propt hij zich helemaal vol voor de camera. En ze heeft die Amsterdamse brani. En ik vind haar echt te grappig meisje. Maar ook zij wordt dus bedreigd, hè?
Ja.
Zij zit ook in een vorm van beveiliging. Ik vind het echt zielig. Die broer die is dus knettergek. En zijn eigen zus willen vermoorden. En zijn nichtje. En het is allemaal...
Twee zussen, ja.
Die andere is Sonja, hè?
Ja.
Dat is de ex van Cor van Hout. Maar daar hoor je nooit wat van, of wel? Weet jij dat?
Sonja.
Ja.
Hij zit volgens mij ook gewoon helemaal ondergedoken. Ja, ondergedoken. Ze leveren met schuilnamen op wisselende plekken.
Mm-hmm.
Dus die hebben geen leven. En dat. Ja. Dus heel veel. Ze heeft 4 boeken geschreven, Astrid Holleder. Ik ben na het tweede boek eerlijkheidshalve gestopt.
Ja.
Maar Wie praat, die gaat, heet een van die boeken. Ja, dat is precies hoe het werkt in die kringen. Dus ook al zit Willem Holleder in de EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught, waar hij uit wil komen, en dat probeert hij steeds.
Ja.
Hij is nog steeds in staat om zijn zussen te laten vermoorden. Dus vandaar nu deze beveiliging. Nee, die hebben dus, omdat ze hun eigen broer hebben verraden, waar je ook wat van kan vinden, zeg ik er dan weer eerlijk bij.
Ja.
Maar omdat ze hun eigen broer hebben verraden, die twee zussen, hebben ze 13 jaar lang of 12 jaar lang geen leven gehad, dat klopt.
Ja.
En als je niet met je kleinkind naar de speeltuin kan, heb je al geen leven. Maar we moeten ook het beveiligde leven, het is niet Wilders, hè? Die met geloof 4 ringen beveiliging het land door moet. John van de Heuvel zit wel gewoon, die is wel gewoon op het feestje van Gordons zelfste verjaardag. Hij zit wel bij PSV op de tribune.
Ja.
Alleen, spontane dingen zijn er niet meer bij. Je moet alles, moet dagen van tevoren je agenda doorgeven. En dan worden de locaties gecheckt. Dus want de Nederlandse staat wil natuurlijk geen blunders maken. Die maken ze trouwens wel altijd met beveiligde BN'ers.
Dus ja.
Van onbekenden weten we het niet. Ze maken best veel blunders, dat er dan iemand uit die ploeg fout blijkt te zijn of zo.
Ja.
Maar ze willen niet dat iemand wordt omgelegd. Dus ze doen echt wel hun uiterste best. Astrid Holleder is nu de komende jaren veiliger dan ze de afgelopen 12 jaar was, schat ik zo in.
Ja. Nou ja, ik begreep haar blijdschap wel. Ik vond het wel mooi voor haar.
Super stoer.
Ik hoop alleen wel dat ze wel echt hebben gekeken of ze ook goed is op tv. Want over broers en zussen gesproken, uit notabene hetzelfde dossier. Nadat Peter R. de Vries vermoord was. Hadden we de broer van Peter R. de Vries. En die zou ook wel eventjes de nieuwe tv-sidekick worden. Maar na 2 keer, ik weet niet eens meer welke talkshow het
vandaag
was.
Vandaag in Zuid.
Ja, was vandaag in Zuid? Nou, ja. Toen bleek toch dat niet een heel goed idee was.
Daarover zei Derksen gisteravond in Vandaag in Zuid iets heel aardigs.
Ja.
Die man deed het uitstekend op de radio, zei hij.
Oh, oké. Okay.
Maar toen als hij een camera op zich snuffert had, zei hij helemaal niks. Dan wilde hij nergens wat over zeggen. En het kenmerk van Vandaag in Zuid was natuurlijk dat je juist overal over wilt. Ja. Maar die Wouter de Vries, we dachten dat. En Gené zei dat Wouter de Vries hem ook nog regelmatig sms'te daarna of appte. Mm-hmm. Met wanneer mag ik weer? Nou ja, ze hebben hem dus gewoon zeer terecht na 2 keer afgeserveerd.
Och, wat verdrietig.
Maar Peter de Vries, die heeft natuurlijk ook die zoon, die Royce. Die denkt ook in de voetsporen van zijn pa te treden. Maar goed, Peter de Vries was wel een unieke persoonlijkheid. Of je hem dan mocht of niet, dat maakt niet uit.
Ja.
En Royce is wel echt de Nepo-baby.
Ja.
Ik ben benieuwd. Hè? Ik vraag me af of hij zijn eigen scriptie wel heeft geschreven.
Nou ja, en sowieso Royce de Vries sinds die kwestie met de Peter de Vries tapes. En ik ben ze allemaal weer vergeten.
Khalid Kassem.
Khalid Kassem, hun partner.
Volstrekt niet meer serieus te nemen.
Is Royce de Vries niet meer serieus te nemen. Laat staan om hem een tv-programma te laten maken of ergens aan te laten schuiven.
Wie meewerkt aan doofpotaffaires om zijn eigen bureautje te beschermen, die is
daarom volstrekt
onze asem niet waard, Bas Paternotte.
Maar ik vond het, los van het feit dat ik het over de top vond, maar goed, dat hoort bij tv. Toen ik erover na ging denken, ik vind dat leuk voor die mevrouw Holleder. Want je hebt, ze is nu in de 60 en ze was begin 40 toen
59,
dit begon.
59.
Dan ben je dus wel echt een deel van je leven kwijt. Ja. Dat is wel apart hoor.
Krijg je nooit meer terug. Nee, het voordeel is wel dat er echt meer dan 1 miljoen boeken zijn verkocht. Ook vertalingen, filmrechten. Ik geloof meer dan 2 miljoen boeken zelfs. Dus over geld hoeft zich geen zorgen te maken.
Ja.
Maar goed, dat betekent dat ze kan niet 6 keer per jaar op vakantie 6 weken. Dan wordt het een beetje te duur voor de DKDB waarschijnlijk.
Ik hoop dat ze ook voor 24 Kitchen samen met Miluska iets gaat doen. En dat ze samen taartjes gaan proppen. Dat lijkt me super grappig om te zien. Dat lijkt me super grappig.
Astrid heeft volgens mij minder aanleg voor dik worden dan de dochter.
Ja.
Maar die Miluska is leuk, hè? Dat vind ik ook. Die is
ik vind het heel tof.
Ondanks dat kutaccent, maar... Daar heb
jij een probleem mee, want Amsterdam. Maar ik vind dat echt een leuk, grappige vrouw.
Ik heb het bij haar en ik heb het bij Gordon Ramsay en vooral bij Jamie Oliver. Als die bezig zijn met vreten, dan krijg ik spontaan honger.
Ja.
En ik ben helemaal niet zo'n eter, maar het gewoon gezellig. Zaalt gezelligheid uit.
Ja, precies. Ja, ik vind het gewoon grappig. Emma proppen. Het is echt zo geestig.
Ja. Ja. Nou goed, dus RTL Tonight heeft dus nu 2 sterren aangetrokken als deskundige. Albert Verlinde en Astrid Holleder.
Ja, en zondag zit ze daar voor het eerst.
Ja, Dan gaat ze dus een interview geven. Nou, ik weet niet wie dan presenteert. Ik hoop eigenlijk Umberto, want die is goed in zulke interviews.
Ja. Oh god, want ze...
Ze hebben vier presentatoren. Eén voor de zondag. Nee, ze doen allemaal een maand. Afwisselend een maand. En de zondag wordt afgewisseld.
Oké. Dus en, dan, en welke vier zijn het? Umberto, Bo?
Rens Klamer en Leonie ter Braak.
Oh, ja.
En Leonie pas volgend jaar.
Oké. En Eva begint, Eva Jinek begint dan ook weer.
Maandag zal wel, ja, ja goed. Ja.
Dat is de enige talkshow die ik dus afgelopen seizoen... enige talkshow die ik wel eens keek, Eva Jinek. Omdat dat, ik weet niet, dat valt bij ons goed. Omdat het vlak voor of vlak na het eten is. En daarom zag ik dat opeens de hele tijd. En dat vond ik een leuke talkshow. Maar ik vind Astrid Holleder, wil ik eigenlijk...
Ja, wij gaan wel kijken op Bas... zondag, ja. Dan moeten we even doen. Even één keer die kijkcijfers opkrikken. Ja. En verder heb je natuurlijk vanaf maandag waarschijnlijk... de opvolger van Bar Laat, hè? Dus Pauw en de Wit.
Oh ja.
Ja, ga ik ook niet kijken.
Weet ik niet. Dan zijn we wel eindelijk af van dat gezeik in NRC. Hè? NRC schrijft nu echt iedere dag een tv-recensie over iets dat ze... of bij WNL of bij SBS hebben gezien. Namelijk Goedemorgen of Goedenavond Nederland. En Nieuws van de Dag. En ze blijven erover zeiken. Ja, de tv van rechts, de tv van rechts. Ja, dat komt omdat die linkse gewoon hun zomerprogrammering niet op orde hebben.
Je hebt gewoon 5 maanden vakantie.
En nu begint dus gewoon weer de linkse tv. Dus dan zijn we wel af van dat gezeik.
Zo is dat, gelukkig. Nou, ander gezeik. Victor Vlam,
ja.
die had de podcast De Communicado's. Hij wilde te veel shinen en toen is zijn collega Lars Duursma ermee gekapt. Die vond dat het de verkeerde kant op ging. Nu heeft hij Victor Duits TV als podcast. Nou, hij zit ook om de havenklap overal op tv. Ja. En hij zat vorige week met Wouter de Winter ergens en daar zei hij zondag in zijn podcast... Nou, iets heel raars over. En dat ga je nu horen.
Overigens, ik vind Wouter een bijzonder mysterieus persoon. We weten dat hij homo is. Maar er zijn ook van die verhalen dat hij een kind heeft. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou dit echt willen weten. Ik heb geen idee hoe dit zit. Heeft hij een kind? Misschien wel. Heeft hij 20 kinderen? Het zou ook kunnen. We weten het gewoon niet. Er is zo weinig over hem bekend. Ik had hem natuurlijk moeten vragen donderdag. Maar dat daar had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Maar ja, ik ben echt wel nieuwsgierig. Iemand zou zich daarin moeten verdiepen.
Overigens, die Victor Vlam, die bij jou heeft gewerkt, Bas Paternotte. Dat is een heel mysterieus persoon. Er gaan verhalen dat hij in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht... langs de couveuses loopt en dan alle jongetjes eruit haalt... en hun keeltjes doorsnijdt en dat hij dan het bloed gaat drinken. En daar zou iemand zich eens in moeten verdiepen.
Dat kan ook nooit normaal niet. En ja, bizar. Echt bizar. Ben je er nog?
Ja, ik ben er. Ik denk, ik geef je de ruimte.
Oh.
Ja. Jij gaat jouw oude leerling, Victor Vlam... ongelooflijk de oren wassen, denk ik.
Ja, maar echt, Vlammetje, wat doe je nou? Sowieso de suggestie alsof homo's geen kinderen zouden kunnen hebben. Dat is,
Albert
dat
Mol.
Albert Mol.
Martien.
Nee, maar echt, dat is al bizar. Maar hoe de fuck cares, sowieso, het privéleven van... één ding over het privéleven van Wouter de Winter, zometeen wel, maar goed. Nou, hoezo is het privéleven van Wouter de Winter interessant? Wat allerergste vind ik, van dat hij zegt... ja, en ik zat met Wouter ergens in de uitzending. Ja. En, nu er wordt gebeld, die moet ik even wegdrukken. Ben je er nog?
Hoor ja, ik ben er.
Ja, dan ben je weer. Ik zat met Wouter de Winter ergens in een uitzending. Dus ik had het hem kunnen vragen. Gast, bel hem dan.
Ja.
En begin het dan over in je podcast. Je gaat nu toch niet zeggen, er is iets met Wouter de Winter aan de hand. Want hij schijnt een kind te hebben. Ik vind het heel slecht. Dit is echt... Ik snap het ook niet. Waarom doe je dit, Vlammetje? Dit slaat echt helemaal nergens op.
Ja, het is echt voor. Kijk, als Wouter vindt dat 20 kinderen heeft, zou het anno nu wel nieuws zijn. Want dan was het of bij heel veel verschillende vrouwen. Hè, er is geen vrouw meer die 20 kinderen werpt. Of als zaaddonor. Maar dan mag je er volgens mij nog maar 12 hebben. Dus dan zou het wel een nieuwsverhaal kunnen zijn. Maar zoek het eerst uit voor je het gaat rondtetteren in de media.
Ja, maar helemaal omdat je contact met hem hebt. Ja. Dan vraag je toch hem van, ik heb gehoord dat je een kind hebt. Wil je daar iets over zeggen?
Er is nu geen talkshow meer in Nederland die deze twee nog samen aan tafel krijgt. Want Wouter de Winter is een ontzettend rancuneuze klootzak.
Nou, is dat zo?
Ja, dus die zegt, als Victor Vlammer zit, kom ik niet. Wedden dat ze nooit meer samen aan een tafel zitten.
Geen idee.
Ik weet het. Maar ik zeg je even. Dat Wouter de Winter dan niet zo is dat hij zegt: ik wil graag naast Victor Vlam zitten en dan ga ik hem eventjes de les lezen.
Ja.
Maar daar hebben we dus Bas Paternotte voor bij de Naar de Jongens podcast.
Ja, nou, het is echt bizar. Is
wat
echt
weet bizar. Jij, Bas Paternotte? Want Victor Vlam vindt het dus relevant. Victor Vlam is begonnen bij TPO, waar jij destijds adjunct hoofdredacteur was.
TPO onder... Academy, hij deed de Amerikaanse verkiezingen. Hij is zelfs voor ons naar de Verenigde Staten
geweest. Jullie hebben hem nog betaald ook, neem ik aan.
Ja.
Nou, hij vindt het relevant. Dus mijn vraag aan jou, is Victor Vlam pedoseksueel?
Nou, dat weet ik niet.
Niet speculeren.
En ik ga ook niet speculeren over wat hij in het Willebinnenkinderziekenhuis 's nachts allemaal uitvogelt. Maar het is gewoon belachelijk. Hij haalt zichzelf hier mee omlaag. Dus
maar is die homo?
Je verzint dat er iets aan de hand eventueel zou kunnen zijn vermeend met Wouter de Winter, met wie je nota bene in het tv-programma hebt gezeten. Je kan het hem op de mannen vragen. Vraag het gewoon aan Wouter de Winter. En dan kom je met deze suggestie in je podcast. Dat heeft zo'n vlammetje. Vlammetje ging schoot toch omhoog. Het ging toch hartstikke goed met vlammetje. Dan heb je dit toch niet nodig. Het is een hoop dat je relletje veroorzaakt. Nou, dat relletje heeft hij nu. Maar ik vind het een stom relletje. Laat Wouter met rust, idiot.
Maar wat weet je wel van Victor Vlam?
Ik weet verder niks van Victor Vlam.
Is die homo?
Weet ik niet.
Zou die homo kunnen zijn?
Ik heb in een interview had een foto van zijn huis. Hij heeft echt zo'n IKEA-huis, daar hou ik niet van.
Soms, en ook met blote voeten op de foto, zag ik.
Nou, jij kijkt voeten natuurlijk.
Ik kijk alles, maar weet je wie ook met blote voeten bij een interview op de foto ging?
Nou?
Badfoto, een leeg bad. Lag een lijsttrekker in, met zijn blote voeten over de rand.
Ja, Rob Jetten heeft dat een keer gedaan.
En Rob Jetten is homo. Is dit, was dit virtual signaling of...
Geen idee. Maar goed, Rob heeft een vriendje.
Ja, maar dat
wie
maakt...
Die een illegale
baby wil importeren, ja.
Wil importeren.
Ja, of in Nederland laten
draagmoeder, geen baarmoeder, een draagmoeder.
Ja, een baarmoeder huren gaat wat lastig.
Ja.
Maar goed, allemaal signalen dus. Van, we hebben dan die blote voetenfoto van Rob Jetten, die homo is, en Victor Vlam. We hebben gehoord over het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Is het zo dat Victor Vlam, weet jij dat Bas, is Victor Vlam de toegang tot het Wilhelmina Kinderziekenhuis ontzegd?
Geen idee.
Weet je ook niet. Dus dat zou kunnen.
Het zou kunnen, ja.
Ja, dus het zou kunnen dat hij daarom denkt van... Hé, dan doe ik het via Rob Jetten.
Ja.
Want Rob Jetten, ja, die zijn vriend is altijd in het buitenland voor hockeytoernooien.
Ja, ik zou het Victor Vlam kunnen vragen.
Nee, dat doet Victor Vlam zelf ook niet.
Ik zou het hem kunnen vragen, want ik spreek hem wel eens op Twitter. Volgens mij heb ik zijn nummer nog. Dus ja, ik zou het kunnen vragen. Net zoals hij het aan Wouter de Winter had kunnen vragen. Ja. Naast die notabene naast zat, waar die naast zat. Dus echt idiot.
Victor Vlam staat bekend om inderdaad expres dingen te roepen waar hij het misschien niet eens mee eens is, maar waarvan hij weet ophef.
Ja.
Dit was echt een hele domme. Jij zegt niet leuk, maar hij was gewoon
dom. En dan
dom.
Ook nog die aardige goeiert van een Wouter de Winter.
Dat is allemaal voor jouw rekening, dat soort terminologie.
Ja, dat is van mijn rekening, maar hij is de beste politiek commentator die we hebben.
Daar ben ik het wel mee eens.
En hij maakt een goede podcast en ik vind hem grappig en ik vind hem sympathiek. En zijn privé interesseert me niet. Behalve het enige wat we dus privé van hem weten, en daar moest ik wel om lachen.
Ja, vertel.
Is dan, hij zat een keer bij Vandaag in Sight en daar liet Gerard Joling... Of nee, hoe ging het nou? Hij had bij Vandaag in Sight gezeten met Gerard Joling. En daarna was er een borrel. En de volgende dag zat hij weer bij Vandaag in Sight. En toen schijnt het erg gezellig te zijn geweest door die borrel. En toen had je Derksen natuurlijk die zich daar tegenaan ging bemoeien. Dat Gerard Joling tegen hem had gezegd dat hij Wouter de Winter wel leuk vond. Maar dat Gerard Joling verder niet goed is in relaties. Omdat Gerard Joling aan elke vinger een man heeft. En, maar goed, en daar moest de winter besmaakt om lachen. En toen kwam er een donse piemel uit het plafond vallen. En dat was het hele item, maar ik moest daar erg om.
Ja, dat was ook een grap, hè?
Omdat Gerard Joling en Wouter de Winter, ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Maar het zijn homo's, je weet het niet. Maar ik vond het gewoon, ik vond het buitengewoon geestig. En de Winter, die was ook enigszins gegeneerd. Maar who cares? Who the fuck cares? Ook al heeft hij 100 kinderen. Als het allemaal netjes gegaan is, laat Wouter de Winter. Hij is de beste politiek commentator die we hebben. Daar moet het over gaan. Niet of Wouter de Winter vermeend kinderen heeft, Vlammetje. Doe normaal.
Nee.
En de punten eraf, hoor. Hij blijft voorlopig, blijft Vlammetje nog wel in het linker rijtje.
Ook, cool. Ook weer.
Ja. Maar dit... Ja, nee, maar dit is toch stom? Dat vind jij ook stom?
Ik heb het onderwerp aangedragen.
Daarom.
Ik zei ik vind Wouter de Winter echt een grote zak, hoor. Echt een lul met vingers. Ja. Maar goed, je kent mijn fair and balance policy.
Fair and balanced.
Als ik het voor Wouter Winter kan opnemen, omdat er echt iemand schandalige dingen over zijn privéleven zit te suggereren, dan is Jantje Dijkgraaf de eerste die zijn vinger opsteekt met Team Wouter de Winter als hashtag.
Daarom,
dus het blijft een lul met vingers en een ongelooflijk klootzak, maar Victor Vlam die gaat er onderdoor. In plaats van
Wouter, overeen. I love the show. Afhameren, ik ben een gek op. Hou je haaks. Laat je niet kisten door die Victor Vlam.
Ja. En Victor Vlam, die moet straf krijgen. Kijk, er is namelijk maar één in de media die er buiten ons iets van gezegd heeft. En dat is Johan Derksen. In Vandaag in Zuid. En dat is niet leuk. Johan Derksen wordt niet meer serieus genomen.
Maar wat zei die?
Nou, die vindt het ook belachelijk.
Oké.
Okay. Ja, natuurlijk is het belachelijk. Het is toch ook belachelijk?
Dus Derksen en de nare jongens. Ja, dan komen we wel inderdaad in het bejaardensegment, zeg.
Ja. Maar goed. Dit trekt zijn gemiddelde leeftijd van de groep critici weer omlaag.
Dat is ook niet waar.
Ja, maar in elk geval, Victor Vlam, ja, ik vind gewoon dat hij. Hij heeft natuurlijk eerst die belachelijke actie gehad dat hij zich ging vertellen waarom Victor Vlam de opvolger van René van Albert Verlinde op woensdag bij Vandaag in Zuid moest zijn.
Ja.
Dus echt 3 weken geleden of zo, dat hij zichzelf verschutte bij Shownieuws.
Ja, lef. Ik noem dat lef. Ik vind dat wel geinig. Dat is
brani. Ja, maar het wordt nu een patroon. Dat je dingen zegt die echt niet kunnen.
Ja. Dus dit slaat echt nergens op.
Nee, maar dat vorige ook niet, hoor. Dat hij dacht dat hij Van der Gijp kon vervangen. Ja. Want er zat gisteren dus Thomas van Groningen. En ik herhaal dat nog een keer. Die dus over wie helpt Dylan Jesilgus. Dus ik hoop dat je het nu opschrijft.
Ja.
Omdat jij dat gaat uitzoeken als onderzoeksjournalistiek. Journalist. Ja. Want dat is wel een journalistiek relevante vraag. Ja. En daar komt Victor Vlam niet mee. Is het zo dat Raymond Mens toevallig stiekem... Ja. De mannetjes maken van Dylan Jesilgus is geworden op part-time basis. En dat gaat Basje uitzoeken. En dat kan je dan aan Victor Vlam vragen. Want die zit altijd bij Raymond Mens op schoot bij dezelfde programma's.
Ja, dan moeten we het aan Thomas vragen.
Dat kan ook. Ja. Maar doe dat dan niet op open Twitter. Hè? Want dan hebben we ook eens een keer een primeur.
Ja.
Dat we dan morgen bellen met Basje hebben. En dat jij zegt, Dijkgraaf, Raymond Mens is ontslagen. Want heb je hem?
Ja, wacht nou. Oh. Ik moet de klapblok pakken. Thomas. Raymond. Staat genoteerd.
Ja. Dan doen we dus morgen een bellen met Bassie. En dan hebben we uitsluitsel wie de geheime mannetjes maken van Dylan Jesilgus is.
Ja.
En kijk, het kan natuurlijk ook zijn, want bij Vandaag in Zuid was dit gisteren, kan natuurlijk ook zijn dat Chris Woerts weer een schaal kippies kwam brengen.
Ja.
Want Chris heeft de zakelijke deal tussen Vandaag in Zuid en sponsor kippies, van de kippiespan en de kippiesplaten en weet ik het allemaal, gemaakt.
Heeft hij dit deal zelf gemaakt?
Ja, dat is Chris zijn baan.
Oh, maar dat is grappig. En maar heeft hij daarmee dan ook zijn plek aan de bar gekocht of zo?
Geen commentaar.
Dat is een beetje Harry Mensen-stijl.
Ik hoor het u zeggen. Maar daar gaat het nu niet om.
Oh, wat grappig.
Waar het om gaat... Ja, nou ben ik mijn verhaal kwijt. Godverdomme, Bas Paternotte. Waarom doe je dit nou?
Ja, sorry. Jij vertelt iets interessants over Chris Woerts.
Nee, ik ging naar iets interessants over Chris Woerts.
Mm-hmm.
Maar goed, ik ben het kwijt. Zorg maar gewoon dat je het weet morgen. Ik vraag,
als we straks klaar zijn, dan vraag ik het even.
Aan Thomas van Groningen. Eerst even kijken naar de beelden. Of je het met me eens bent dat het niet klopt. En dan Thomas van Groningen bellen.
Ja,
Bas Paternotte gaat weer een scalp.
Ik heb het net een minuut over gedaan om het op te schrijven. Dus
Hey Bas, de mazzel.
Doei.